Hallo iedereen, ik ben Julius, ik ben een student arbeids- en organisatiepsychologie aan de KU Leuven en ik ben ook een TERX-organisator.
Ik ben Miklas, ik ben ook een TERX-organisator en ik studeer economie, recht en bedrijfskunde. En vandaag hier te gast hebben we de meester in podcast, Kobe van Reppelen. Hij is een podcast-host van de Kobe Show. Welkom Kobe.
Goedenavond, aangenaam.
Goedenavond, welkom Kobe en welkom aan iedereen die luistert vandaag ook. Dit zal een, kort samenvat, meta-podcast-episode zijn, kind of. We gaan vooral spreken over, in deze plaats over Kobe en de Kobe Show, natuurlijk, maar we zijn ook geïnteresseerd. En misschien wil ik daarmee beginnen in wat misschien mensen niet direct van jou weten, dat je doet buiten de Kobe Show. Met wat ben je allemaal bezig op dagelijkse basis? Dat is misschien iets, een interessant punt om te beginnen.
Er is één weetje wat weinig mensen weten, omdat dat gewoon niet zo vaak gebeurt. Dat is het feit dat ik relatief wat vier talen spreek. Dat is iets waar ik heel veel plezier uit haal als ik in het buitenland ben, in België. Allee, ik bedoel, behalve Antwerpen en Limburg, daar zit niet veel marge op. Maar ik vind...
Welke vier talen natuurlijk?
Wel, ik heb een jaar in Brazilië gewoond, een jaar in Duitsland. En dan ons Nederlands en ons Engels. En een beetje Frans. En dat is iets waar ik praat graag met mensen. Dus die podcast, dat is eigenlijk niet zo vreemd dat ik dat maak. Maar ik heb zo... ik weet dat ik als kind zo'n gezicht heb of gedacht heb van... Ik wil met iedereen 5 minuten kunnen praten in de wereld. Maar echt iedereen. En dan was dat zo meer vanuit empathisch standpunt van... Ik wil iedereen kunnen begrijpen. Maar als je dan talen leert, merk je ook dat dat heel instrumenteel is. Dus een van die dingen waar ik heel veel tijd aan spendeer is zo... Ja, die talen wat onderhouden. Dus veel lezen in het Engels, af en toe ook Duitse, Portugese muziek, vriendschappen onderhouden. Dat is niet echt iets wat, dat is geen hobby of zo, maar dat is eigenlijk iets wat vrij weinig mensen weten, maar waar ik wel heel veel plezier uit haal. En wat eigenlijk ook wel met communicatie of met die podcast te maken heeft. Voor de rest, ik woon heel graag in Antwerpen. Ik vraag me af in welke mate Limburger burgemeester van Antwerpen kan worden, want ik heb al een paar ideeën wat ik zou veranderen, maar ik denk niet dat dat haalbaar is. Maar ik woon daar heel graag. Ik woon daar nu mijn vierde jaar. En ik heb ook in Wenen en Hamburg gewoond, dat zijn voor mij twee prachtige steden. En in België hebben we geen steden van die categorie, van die grootte vooral, zo 1,5 à 2 miljoen inwoners, wat voor mij ideaal is. Maar Antwerpen komt dichtste daarbij, hoewel het ook maar een derde of een vierde is, maar... Ik voel me daar eigenlijk heel goed. Ik denk dat ik vandaag vooral bezig ben met... Dat klinkt heel cliché, maar je wilt 's avonds gaan slapen met het idee dat het een leuke dag was. En de dingen die je doet zijn eigenlijk in functie daarvan. Alleen niet in functie, maar die worden vaak door die lens bekeken. En ik merk als ik in Antwerpen ben dat ik daar enorm van geniet. Dat ik daar een sociaal netwerk heb, dat ik goede maten heb. Dat ik mijn werk daar kan doen, dat ik... Ja, dat is een dorp. Hè. Ik heb heel veel gereisd in mijn leven, veel onderweg geweest. En het is fijn om nu zo echt ergens te zijn en daar te leven en daar te wonen. En je te omgeven met mensen met mensen en gebouwen en cultuur en maten die je inspireren. Dus dat is heel leuk. Voor de rest, 2020 is een vreemd jaar, is een bijzonder jaar voor veel mensen. Ik denk dat al bij al voor mij en de mensen rondom mij... denk ik net op positief is. Maar goed, het is een vreemd jaar op heel veel vlakken. En ik denk wat mooi is dat voor iedereen iedereen gaat er op zijn eigen manier mee om, maar je gaat ook allemaal zo door een soort van collectief trauma. Dus je hebt een gedeelde ervaring, wat heel belangrijk is, maar je moet daar toch zelf zo wat je eigen balans in vinden. En ik heb wel het gevoel dat dat voor mij lukt, maar dat neemt niet weg dat er wel... En dan spreek ik uit mijn omgeving, van heel dramatische tot heel positieve verhalen zijn. En je probeert daar allemaal wat een balans in te vinden. Hè. Dus met mij gaat het vrij goed. Ik amuseer mij. Maar het is gewoon een vreemd jaar en dat is wel een gevoel waar ik vandaag mee zit. Dus het is allemaal zo wat bijzonder. En ik denk dat we hier later op gaan terugkijken en zo gaan hebben van, wat gebeurt hier? Ik stond hier gisteren in de Brico. Nee, vorige week in de Brico. Ik maak er een punt van om mijn toilet helemaal in te kleden. Dus ik heb, vind ik, de meest spannende toilet van Antwerpen. Ik liep de Brico binnen een week geleden en die hebben zo van die bordjes. Eigenlijk verkopen dat aan handelszaken, zo van allemaal zo corona, zo van wet. artikel 156, hè, anderhalve meter afstand, samenscholingsverbod. Ik zag dat liggen, ik heb dat gekocht voor mijn toilet op te hangen. Want over 10 jaar, over 20, 30 jaar, gaan mijn kinderen daarnaar kijken en zeggen, oh, anderhalve meter afstand, wat? En ik vind dat ook wel leuk, zo stilstaan bij de dingen die gebeuren. En kijk, we hebben nu een avondklok. Ja, dat is vreemd, maar dat is ook ja, fijn of zo om dat te voelen. Oh, allee, ik denk dat we over een paar jaar dat gewoon niet meer kunnen geloven dat dat zo is. Dus al bij al spannend.
Het is zo zot, inderdaad, om te beseffen van we leven in historische tijden. En het is precies van, we weten al op voorhand dat dit in de boeken als een landmark zal zijn in de geschiedenis.
Mm-hmm.
Misschien zelf begin van, wat sommigen zeggen, een nieuw tijdsvak, van een nieuwe tijdsberekening. Dat we van de, waar zitten we, eigen tijd, nu naar, de, naar iets anders gaan? Of?
Ja, ik denk, als ik daar zo naar kijk, denk ik dat je zo een stukje dat moderne tijd dat we, waar we in zitten, dat daar misschien iets aankomt, of dat dan postmodernisme is, of metamodernisme is een andere term die je soms hoort. Dat zien we wel, maar het is op heel veel vlakken gewoon heel spannend. Nu, in alle eerlijkheid, ik vind macro-economie en politiek en zo wel interessant, maar dat is voor mij vooral een grote zeepbellenshow. Dat is vooral heel moeilijk om daar je leven naar te richten. Dus misschien wordt China de grote wereldmacht en misschien gaan wij dit en dat doen. Dat zijn allemaal van die heel grote verhalen. Ik vind dat spannend om te volgen, maar je kunt u daar ook in verliezen. Dus ik probeer mij vooral te focussen op wie ben ik, wat vind ik leuk, hoe probeer ik mijn werk nuttig te maken en zo. Dus of we in een overgangsperiode zitten, ik denk dat dan vooral een vraag is om u, of wat erna komt, dat heel spannende vragen zijn, maar mocht u daar ook niet in verliezen.
Zou dat voor jezelf een overgangsperiode kunnen zijn?
Niet echt. Ik denk dat ik bij de manier waarop ik naar mijn leven kijk, is alles relatief deterministisch. Als in, ik heb zo van die, soms van die vreemde manieren, vind ik, om mezelf te motiveren. Maar dat is dan zo, als je elke dag gezondheid eet, kun je niet ongezond zijn. Als je elke dag beweegt, kun je niet dik zijn. Als je elke dag kwalitatief werk doet en zo. Dus ik heb zo van die ideeën van, als ik gewoon mijn leven leidt op een manier dat ik interessant vind, dan komen al die dingen dat ik wil wel. Dus ik verwacht niet dat er zo een extern schakelmoment is of scharniermoment is. Dus gewoon, ik leid mijn leven en dan zijn er 10 scenario's die kunnen gebeuren, maar dat zijn geen verrassingen meer. Dus voor mij is het eind van 2020 niet anders dan het begin van 2020 qua toekomstvisie en ideeën. Dat is niet fundamenteel veranderd of zo. Ik denk dat ik nog steeds vrij goed weet wat ik wil en wat ik doe. En natuurlijk, de realiteit is iets anders. Ik denk dat ik ervoor veel meer reisde, veel meer intercontinentaal reisde, dat bijvoorbeeld zal veranderen. Maar opnieuw, dat zijn zo van die nice-to-haves. Dat is leuk, maar dat definieert u niet of zo. Ja. Allee,
ja. En de leidraad door in uw leven is dan die interesse voor mensen, voor de verhalen achter mensen. En heeft u dan ook geleid tot het idee van die podcast?
Ja, ik denk dat ik dat als kind altijd al graag heb gedaan. Ben heel nieuwsgierig. Met ouder worden denk dat ik hoe langer hoe meer begrijp hoe frustrerend dat voor mijn ouders is geweest, een nieuwsgierig kind hebben. Gewoon vermoeiend. Maar dat is wel altijd zo geweest, zo'n curiositeit naar de wereld en naar mensen en hun verhalen en wie zijn ze en wat doen ze en waarom doen ze dat? Ik maak heel graag weddenschapjes. Ik doe dat echt constant met maten. Om bijvoorbeeld zo, wanneer iemand iets zegt over de toekomst, oké, gaan we 10 euro wedden, gaan we 50 euro wedden? Zo, om dat zo reëel te maken. Maar van het standpunt van, ik wil weten wat je echt denkt. Niet wat je zegt dat je denkt, maar wat je echt denkt. En daarom dat ik zo bijvoorbeeld dat wedden, dat doe ik al van als ik een kind was, denk ik. En dat blijf ik doen. Gewoon omdat ik zo heel geïnteresseerd ben in wat zijn echte motieven van mensen. Wat vind jij echt belangrijk? En als ik dan bijvoorbeeld als ik in Brazilië zat, ik denk echt dat het mooiste compliment dat ik in mijn leven heb gekregen is, dat iemand naar mij toe kwam en die zei van, ja, van die uitwisselingsstudenten, we waren daar met 6, die kwam naar mij toe en die zegt, wat ik aan u eigenlijk het leukste vind, is jij praat met iedereen, jong, oud, arm, rijk, dik, dun. En dat was ook wel effectief zo. Ik weet dat ik in Brazilië zat, ik was in 18 jaar geworden. En ik vond gewoon iedereen en alles interessant en dat maakte niet uit of dat die... Ik denk dat dat toen voor mij zelf zo dat bewustzijn is gekomen van, ik vind eigenlijk echt, ik heb echt een heel groot interesse in mensen. En dat brengt u dan zo Allee, dus dat begint bij mensen en interesse in een verhaal. En dat brengt je dan bij literatuur over mensen. En je begint dan misschien met wat antropologie en sociologie. En dan gaat je naar psychologie en dan naar biologie. En voor het weet zit je in de fysica. En al die dingen zijn zo op een of andere manier verbonden. En ineens kijk je naar architectuur en denk je, wauw. En dan spreek je met een handelsingenieur. En dan spreek je met... En al die dingen zijn zo verbonden. Maar wat altijd centraal is, of zo een rode draad is zo de mate waarin mensen gefascineerd zijn door dingen, door zichzelf... De fabeltjes die we elkaar vertellen, die we onszelf vertellen, dat is allemaal... Ik vind dat gewoon eindeloos fascinerend. En ik denk dat aan de podcast overlaat zei iemand van... dat hij het aangenaam vond of goed vond, ik weet niet wat de juiste woorden waren, dat er bijvoorbeeld een vrij correcte of een vrij representatieve man-vrouw verhouding was dus in de gasten. Maar dat is niet iets waar ik bijvoorbeeld... bewust over nadenk. Dat is gewoon een weerspiegeling. Die podcast is bijvoorbeeld een weerspiegeling van mijn interesses. En dat is niet dat ik denk van, ah, nu moet ik het quota halen van de harde wetenschappers en dan het quota van de cultuurmensen en dan het quota van de topatleten. Dat is gewoon, ik ben gewoon geïnteresseerde mensen. Ik praat daarmee en die dingen vallen wel op zijn plaats. En ik vind dat een mooie weerspiegeling. Ik denk dat dat altijd zo is geweest. Ik vind het alleen soms jammer dat ik op mijn 18e dat niet beter besefte en daar mijn studies naar heb kunnen doen. Maar goed, dat is verleden tijd. Ja.
Het lijkt mij enorm moeilijk om in alles geïnteresseerd te zijn. Het lijkt mij...
Het is vermoeiend. Het is niet moeilijk, het is vermoeiend.
Ja, dat ging ik vragen. Is het iets waar je een voornemen dat je neemt voor jezelf? Ik wil geïnteresseerd zijn in alles. Of eerder zo'n leap of faith van als ik interesse toon, zal het interessant worden?
Hmm.
Of is het meer van ik ben geïnteresseerd in de mensen die geïnteresseerd zijn in iets? Ik stel nogal veel vragen, maar...
Nee, zo'n citaat waar ik aan moet denken is... if you want to be interesting, be interested first. Dat is zoiets wat ik... Je ziet dat zo eens voorbij komen, dan denk je erover na. Maar ik denk dat je moet... opnieuw, wat ik daarnet zei, van wij vertellen onszelf verhaaltjes, dat doen wij constant. Dus ik zou nu kunnen zeggen van, ja, ik ben geïnteresseerd in mensen voor die en die reden. Maar ik denk dat dat gewoon inherent is. Dat is gewoon wie ik ben en ik kan dat linken met dingen die ik doe, maar ik kan dat niet... Het is niet dat ik daar bewust over nadenk van, ah, nu ga ik met zoveel mensen praten, of nu ga ik dit, of nu ga ik dat. Dat is gewoon wat ik doe. Maar het is wel vermoeiend, omdat je... moet ik dat zeggen? Ik denk dat je jezelf ook moet leren beschermen en grenzen kunnen zetten van waar ga ik in mee, waar ga ik niet in mee. En overlaatst zat... met Hugh McConaughey bij Tim Ferriss of Joe Rogan. Een van die, hij is op 10 podcasts geweest om zijn boek te promoten. En het was een van die babbels en dan zei hij van... Ja, het is heel belangrijk dat je jezelf vragen stelt. Maar het is nog belangrijker dat je jezelf dwingt om ook antwoorden te geven. En dat is bijvoorbeeld iets wat ik dit jaar moeilijker mee had. Ik heb in het verleden heel veel gejournald. Echt duizenden pagina's in mijn notitieboekjes. Dat is dit jaar omdat mijn focus of mijn concentratievermogen is volledig weg. Maar ik merk bijvoorbeeld dat ik daar vroeger zou ik bijvoorbeeld een podcast beluisterd hebben of een boek gelezen hebben of een film. En recht over elke dag journalde ik dan. En dan heb ik die dingen veel meer verwerkt. En nu merk ik, als je heel veel interesses hebt, is het heel, gebeurt het heel snel dat je in je hoofd gewoon constant zit te denken. Dat is gewoon een molen dat raast. Maar je maakt daar nergens een synthese van. En dat is wel... Ik denk dat dan een valkuil is, dat je ergens voor jezelf een paal en perk moet stellen of grenzen trekken van... hier stopt het. Jullie studeren allemaal. Je doet een vak, je doet daar een examen van, je slaagt daarvoor en dat verdwijnt min of meer, tijdelijk toch, uit je geheugen. Maar stel je voor dat elk vak constant zou blijven, doorheen heel je opleiding zou blijven doorgaan. Ergens moet je kunnen zeggen, oké, ik ben er even voor geslaagd en dan gaan we weer verder met het volgende. En dat is zoiets wat ik moet leren. Ik heb 101 interesses. Ergens moet je dat even kunnen afbakenen, kunnen afkappen of zeggen, hier stopt het. Ik ga iets anders doen, want anders blijf je bezig. En dan heb ik het nog niet over intermenselijke relaties. Dat is, ja, dat, want dat brengt u bij roddelen en wie doet wat en blablabla. En bijvoorbeeld... Verkiezingen zijn er een perfect voorbeeld van. Je kunt je daar echt helemaal in verliezen in onderlinge relaties en hoe dat organisaties en instellingen. Maar dat is allemaal heel spannend, maar dat vergt ook heel veel energie.
Ja, en je komt dan in aanraking met bepaalde gasten die toch een specialisatie hebben in een gebied, zoals een professor of een politicus of een atleet. Vind je dat dan vaak frustrerend of zo, dat je zelf geen domein hebt of geen specialisatie, of vind je dat net verrekend?
Um, ik weet niet of ik geen specialisatie heb. Ik heb daar ook geen antwoord op, wat de specialisatie zou zijn. Maar wat ik wel merk aan die 200 of zo babbels, on the record, en die 10.000 of zo off the record, is dat mensen zijn mensen. En we kijken heel hard naar mensen doorheen de lens van hun job, of opleiding, of status. Maar als ik met een topatleet spreek, die mij vertelt dat hij zijn carrière over 3 jaar afloopt, want hij is te oud, en hij weet niet wat hij daarna met zijn leven gaat doen, en de dag daarna zegt de ondernemer mij dat hij zijn zaak gaat versassen of zo, en over 1 jaar ook niet weet wat hij gaat doen, en de dag daarna zegt de onderwijzer tegen mij dat hij eigenlijk het onderwijs beu is en na over 1 jaar zijn eigen zaak wil starten, dan zijn dat eigenlijk 3 keer in C dezelfde verhalen. Of de politicus die volgend jaar voorzitter wilt worden en eigenlijk ook niet weet wat er daarna komt. Dat zijn 4 keer hetzelfde verhaal, min of meer. En dan denk ik dat de specialiteit is dat je net niet gespecialiseerd hoeft te zijn, dat je net er kunt uitzoomen en kunt zien dat die verhalen in C gelijk zijn. Of dat de emoties onderliggend aan dat verhaal gelijk is, want iemand die de voorzittersverkiezingen verliest versus iemand die zijn job verliest versus iemand die zijn bedrijf verkoopt, daar zitten heel veel parallellen in, vind ik. En je hoeft niet mee te zijn op die individuele expertise domein, denk ik dan. Dus als er al iets is wat ik doe, denk ik, is het die parallellen proberen te herkennen en zien wat vertellen mensen. 1, wat vertellen mensen? En 2, wat vertellen ze niet? En wat mensen niet vertellen is vaak, dat is gelijk zo, je hebt ook zo die, dat is niet het beste model, maar zo die verhouding tussen verbale en non-verbale communicatie, en dan is het zo 13% en 87% of zoiets. Ik denk dat dat min of meer, of noem het de Pareto-distributie 20-80 of whatever, dat heel gelijkaardig is voor wat mensen u vertellen versus wat ze niet vertellen. Dus wat ze vertellen is, welke kleren dragen ze, wat is hun titel, hoeveel geld hebben ze, wat is hun macht, hun invloed, enzovoort. En die 80% zijn zo die, dat is zo die onder de ijsberg, zo dat tipje, of sorry, dat, de rest van die ijsberg die we allemaal delen en dat is... Wordt er van ons gehouden? Zijn we nuttig? Zijn we onze tijd aan het verdoen? Hebben we een dak boven ons hoofd? En ik denk in mijn podcast dat ik vooral, en dat is weer onbewust denk ik, maar vooral op die 80% focus. En die 20%, ik heb nooit een boek van Herman Brusselmans gelezen bijvoorbeeld. Allee, ik ga niet te veel van dat soort voorbeelden geven, want hij kan daartegen. Ik denk dat er andere gasten zijn die misschien denken, allee gast. Maar om maar te zeggen, dat zijn nog altijd mensen. En ja, ik denk dat ik daar veel meer naar kijk. En, ja.
Je zegt dat je geïnteresseerd bent in zeer veel dingen. Dan kan je soms ook zo gebeten zijn, plots door iets dat je daar zo in moet verdiepen met bepaalde x-aantal weken of maanden. Of...
Ja, zeker, zeker.
Heb je al zo bepaalde momenten gehad van nu ben ik echt geïnteresseerd in...
Obsessie.
Ja, een obsessie bijvoorbeeld.
Maar bijvoorbeeld, als je dat zo vraagt, ik heb daar eigenlijk nog nooit zo over nagedacht, maar... Als je 17 bent en gaat naar Brazilië. Voor mij was dat toen absoluut een punt om geen enkel woord Engels te spreken. En dat is in het begin, dus dat is volledig ondergedompeld. Er waren er anderen die dan wel in een andere taal spraken. Maar dat is echt een absolute immersie of onderdompeling in die taal, in die cultuur. En dat is wel, als je daar nu over terugdenk, want dat is zowel emotioneel als intellectueel heel vermoeiend. Dat vergt heel veel van u, vind ik. In een land zijn waar je niks of niemand kent en een taal die je niet verstaat. Ik ben ook heel lui, dus ik heb ook nooit zo'n woordenboek gehad of zo, dus dat ging soms wat traag. Nu is dat eerder, nu zijn dat bijvoorbeeld bepaalde auteurs die ik leer kennen en dan denk ik van wauw, ik wil die hun oeuvre ontdekken. Waar ik heel veel naar op zoek ben, zijn zo, of waar ik van nature in geïnteresseerd ben, zijn portalen. Of ik noem dat graag portalen. Dat zijn dingen die, om die te begrijpen, moet je heel veel aanliggende velden ook snappen. En bijvoorbeeld, een auteur die daar voor mij instrumenteel in is, is Nassim Taleb. Om die zijn werk, zijn Incerto-reeks, te begrijpen, moet je moet een beetje van de etymologie kennen, je moet een beetje kennen van psychologie, politicologie, economie, enzovoort enzovoort. Om die gast, als je gewoon al zijn 4 boeken en zijn aforismen leest, om dat tot in de kern te begrijpen, zit je om die 1000 pagina's te verwerken, moet je er nog 50.000 lezen daar rondom. En ik denk dat er heel veel, dat er echt wel bepaalde dingen zijn die op die grens, op die lijn leven, waar dat om het in de kern te begrijpen, ja, bijvoorbeeld gewoon al het internet. Hè. Als je het internet probeert te begrijpen, ja, je kunt dat technologisch bekijken. Wat zijn de TCP-IP-protocollen, wat is SMTP, HTML, dat is één ding. Maar ook, wat is een gedecentraliseerd systeem, wat is een peer-to-peer netwerk, hoe ontstaan dan, hoe wordt er waarde gecreëerd, wat is een bedrijf. Al die dingen zijn zo eindeloos fascinerend, maar je kunt niet gewoon aan iemand uitleggen, dit is het internet. Want als je het internet probeert uit te leggen, moet je ook uitleggen wie Steve Jobs was. En dan moet je ook uitleggen wie Jeff Bezos is. En je moet ook uitleggen wat de internet highway in de jaren 90 was. En je moet ook uitleggen wat, enzovoort enzoverder. En dat is, ik vind zo'n dingen echt, echt gigantisch interessant. Vandaag is een trending topic is Bitcoin terug, digitale munten. Maar om dat te snappen, moet je de geschiedenis van cryptografie gaan kijken. Maar dan zit je bij Alan Turing. En dan zit je ineens die film over Alan Turing met Benedict Cumberbatch. Maar
The Imitation Game.
The Imitation Game. Dan zit je daar aan het kijken en dan kun je rechtstreeks teruglinken naar wat je vandaag in de media ziet. En dat vind ik super spannend om opnieuw niet naar die 20% te kijken. Wat is het internet, blablabla. Maar wat is het 80% daaronder? En dat begint bij Alan Turing, en dan snap je dat een beetje beter, en dan zit je bij cryptografie, maar dan gaat het naar psychologie, want het is een markt, het is een open markt. Dan gaat het naar politicologie, want er zijn verschillende facties en tribalisme, en dat brengt u weer verder. Dan gaat het naar monetair beleid, dan zit je ineens te lezen over de Weimarrepubliek in de jaren 20 in Duitsland, enzovoort, en over hyperinflatie. En dan denk ik, ja, zo'n dingen, ik vind dat, daar kan ik mij echt in verliezen. Maar opnieuw, dat gaat over samenhang, dat gaat over dingen in verband brengen, dat gaat nooit over feitelijkheden. Ik zou nooit een exacte wetenschapper kunnen zijn, in mijn stereotype van de exacte wetenschapper. Bij mij gaat het om samenhang, om verbanden zien. Dat is heel goed, ook om jezelf voor te liegen, want je denkt dat je de dingen snapt en dat is helemaal niet. Maar ik vind dat wel eindeloos fascinerend.
Ja, 100% sluit ik daarmee bij aan. En ik las het ook, dat is het meest recent artikel dat ik vond op je website, dat je het had over generalisten. En dat is waar je het hier ook over hebt, denk ik. En ik was ook op zoek... Ik zie ook meer en meer de waarde daarvan in, nu dat we ook precies veel gesprekken op één hebben, hier met die podcast, dat je veel ideeën hebt die aan bod komen. En op een duur kun je niet anders, en misschien heb je dat ook, Miklas, dan zo patronen te zien daarin. Mm-hmm. En hoe alles bij elkaar komt. En ik denk dat er een enorme waarde is in het. En het wordt dan daarop geplakt, en dat is exact wat het is, denk ik. In mensen die de mogelijkheid hebben en de capaciteit om een overzicht te hebben. Om te zien wat niet vermeld wordt, maar wat er eigenlijk wel bij hoort. En ik denk dat onderschat wordt wat de waarde daarvan is, en misschien ontmoedigd wordt door de specialisatiedrang dat er is vandaag. En ik denk dat innovatie daar ook zit. Het is pas als je iets dat gebruikt wordt in de andere industrie als applicable ziet in je eigen industrie, en dus in essentie de achterliggende waarden integreert in je eigen visie, dat je iets nieuws kunt creëren. En dat is denk ik zo onderschat, die capaciteit tot integreren. En je doet dat hier nu heel goed, ook in je uitleg. Kom je terug, we beginnen met spreken over iets, en dan komt dan terug en integreer het zelf in je uitleg. Dus je hebt dat heel onder de knie, zie ik. En komt dat door die podcast, denk je?
Ja, ik weet dat niet. Ik denk dat dat helpt. Ik denk wel dat ik de podcast op dit moment, de afleveringen die ik op dit moment heb gedaan, zijn vooral... ik denk dat die mij vooral empathisch doen groeien. Niet per se intellectueel. Ik bedoel, als ik met iemand praat... ik heb het geluk dat ik nog niemand heb moeten begraven in mijn familie. Behalve grootouders, wat op 29-jarige leeftijd niet abnormaal is. Als ik met iemand praat die zijn ouders, grootouders, kinderen heeft moeten begraven... Wanneer je praat over echtscheidingen, wanneer je praat over psychiatrische opnames, verkrachtingen. Dat zijn allemaal dingen, je ziet aan een film en je denkt, ja, oké, dat blijft even zitten of niet en morgen is een nieuwe dag. Wanneer je met iemand 2 uur praat over een verkrachting, dat is emotioneel is dat zwaar. En ik denk dat vooral in de podcast het laatste jaar heel veel aan bod is gekomen. En dat daar heel veel, dat ik daar voel dat ik op mijn limieten bots. Puur wat het intellectuele aangaat, is dat minder. Maar dat hoop ik dan... Het ding is, dat is ook niet allemaal zo doelmatig.
Wat bedoel je op je limiet botst?
Ik heb nooit een kind begraven. Dus als iemand voor je zit die dat wel heeft moeten doen, dan is het... Dat is voor mij, dan voel ik... Dan weet ik gewoon niet wat ik moet zeggen. En in mijn hoofd zit dan... Ik kan niks juist zeggen. Ik weet... Wat zeg je tegen zo iemand? Ik begrijp dat. Dat is wel erg. Ik bedoel... Je kunt 99 dingen juist zeggen en misschien één ding fout zeggen en misschien één ding juist. En dat bedoel ik wel als je van die babbels hebt met heel zware verhalen waar je zelf eigenlijk geen ervaring mee hebt. Dat dwingt u om ja, dan moet je daarin groeien, dan moet je naar empathische groeien. En als je mij vraagt, helpt de podcast in dat generalistisch denken bijvoorbeeld, dan denk ik niet per se. Het helpt sowieso, maar het helpt vooral in dat empathische. Maar ook dat intellectuele, en dat is denk ik iets wat voor 2021 veel meer gaat voorkomen. Er gaan een aantal gasten komen die ik denk dat intellectueel echt ook enorm sterk zijn. En waar je, ja, als je 3-4 uur met die gasten praat, dat is gewoon enorm, enorm uitdagend. Maar ik voel gewoon dat ik empathisch veel sneller op mijn limieten zit dan intellectueel. En dat is niet omdat ik slimmer ben of zo, maar dat is gewoon omdat ik maar 29 ben en sommige dingen heb je op je 29ste simpelweg niet meegemaakt, die een 60, 70, 80 jaar je wel heeft meegemaakt. Dus daar bots je sneller op je grenzen. Maar ik weet ook niet of... Ik zou ook niet tegen iemand zeggen, begin een podcast om meer generalistisch te denken. Ik denk dat het andersom is. De causaliteit, als er al causaliteit is... De causaliteit loopt waarschijnlijk in 2 richtingen, de causaliteit waarschijnlijk in 1 richting. En... ik denk dat gewoon voor mij een soort van... Een podcast doet je in mijn geval om meerdere redenen. Ik kan die gerust delen, maar dat is meer als 1 reden. Het is... maar ik heb nog niet het gevoel dat ik intellectueel echt op mijn grenzen zit. En ik hoop wel dat ik dat echt ga kunnen opzoeken. Dat ik met mensen ga kunnen praten en echt zo'n gevoel hebben van... Wauw, er is nog zoveel om te ontdekken. En want dat is wel... Allee, op intellectueel vlak is dat wel heel cool. Ik heb bijvoorbeeld onlangs... was Peter Hinsen op de podcast. Als je zo iemand hoort vertellen... Als je zo iemand zijn verhaal kunt brengen op een bepaalde manier, dan ben ik heel blij dat je de dan vind ik dan een compliment naar mijzelf als ik dat herbeluister. Dat je zo'n verhaal op een mooie manier kunt brengen, wat niet echt een emotioneel verhaal is. Het is meer een rationeel verhaal, maar ik vind dat wel heel mooi dat ook daar ruimte voor is. En ja, we zullen wel zien. Ik geef niet graag namen als die niet bevestigd zijn, maar er komen echt wel mensen aan waarvan ik denk, oh, jong, daar kijk ik echt naar uit om daar eens 3-4 uur door te praten. Over die hun expertise of kennisdomein. Dat ik achteraf 3, 4, 5 boeken bijbestel en denk van, goed, er is nog zoveel om te coveren.
Zijn er al sommige gasten die je toch een bepaalde manier hebben beïnvloed? Bijvoorbeeld door aanschaffen van boeken, dat je die boeken hebt gaan lezen of waar dat je achteraf misschien ook nog contact mee had?
Dat zijn meerdere vragen. De eerste vraag over de boeken, ja, maar of over de impact van die gasten, sowieso, maar dat zijn dan meer de emotionele. Dat is opnieuw weer hetgene wat mij veel meer bijbleeft, zijn de emotionele verhalen, omdat ik daar zelf gewoon veel meer faalangst of zo bij heb. Of zo het gevoel heb, ik zit op glad ijs. Als Karen bij mij was, onder andere over borstkanker, amputatie, verkrachting, ja, ik ben er echt 4 weken slecht van geweest. En niet slecht van, ik kwam niet uit mijn bed, maar dat is echt wel, ja, ik kom binnen en dat blijft keihard hangen. En daar heb ik nooit het intellectuele equivalent van gehad. Ik heb nooit iemand gesproken in mijn leven, überhaupt, waarvan ik 4 weken onder de, half slecht van was. Dus dat niet echt. Als de tweede vraag, ik hou eigenlijk met heel veel van mijn gasten contact. En dat is voor mij bijvoorbeeld een bewuste keuze. Ik vind dat heel belangrijk om op een bepaalde manier met mensen om te gaan. Die ook, elke gast bij mij heeft eindredactie, kiest zelf wat erin blijft, of het wordt uitgezonden. Evengoed als het niet wordt uitgezonden. Ik vraag aan mensen om hun hart te luchten, om veiligheid te geven. Maar dan moet je dat, of te krijgen, maar dan moet je dat zelf ook kunnen geven. En als dat dan goed gaat, dan merk je wel dat mensen zoiets hebben van, dit was echt aangenaam. Ik vond het echt leuk om eens een keer te komen praten en ik wil wel eens terugkomen. Dus ik hoop, en dat is ook een manier om mijzelf wat rustiger te maken, of om mijn hoofd wat te kalmeren. Als je met iemand spreekt, met het idee van, ik heb één kans. Dit is de enige kans die ik heb. Dan leg je zelf heel veel druk op. Maar als je met iemand spreekt van, dit is de eerste babbel in 10 babbels. Ik ga daar 10 jaar lang mee babbelen of whatever. Dan valt ineens voor mij echt ook 90% van die druk van mijn schouders. Ook al is het netto-effect, maar dat je één babbel doet. Dat is gewoon zo'n, ja, zo'n trucje dat ik mezelf zo van, ah ja, maar ik ga daar misschien 5 keer mee babbelen of 10 keer of 100 keer. Herman Brusselmans kan er misschien nog 10 keer mee babbelen. Waarom zou ik stress hebben van de eerste keer? Dat is toch normaal dat de eerste keer niet zo goed gaat, bijvoorbeeld. En ik vind dat wel heel belangrijk. En als ik kijk naar de podcasters, waar ik heel veel aan heb, die doen dat ook op die manier. Die laten gasten terugkomen. Dat is een constant verhaal. Dat is niet zo'n one-off show. Dat vind ik ook de sterkte van dit medium. Of van media met bandbreedte. Dus vaak internetmedia, of dan nu blogs of podcasts of YouTube-kanalen zijn. Dat je mensen kunt... Er is geen primetime. Dat concept van primetime bestaat niet. Dus het is per definitie win-win. Dus je kunt mensen 100 keer laten terugkomen als je wilt. Hè. Je neemt niemand primetime af of zo. En dat vind ik wel heel belangrijk om dat gesprek gaande te kunnen houden. Ik heb bijvoorbeeld Caroline Olaerts, is daar een voorbeeld van. Die is nu 3 keer op de podcast geweest. Dat zijn 3 keer volledig andere babbels. En ik vind dat echt een heel mooi tijdsdocument. Die 3 babbels, dat kun je bij uitstek in het format van een podcast doen. En ik denk dat daarvoor... Dat is ik zei daar straks, er zijn meerdere redenen waarom ik een podcast doe. Dat is er ene van, omdat je op een heel dichte manier bij mensen kunt staan. Letterlijk, maar ook figuurlijk. En heel veel ruimte kunt geven. En als ik dan van vrienden, kennissen hoor, hoe dat ze soms op de radio, televisie, massamedia verdraaid worden, of optimistisch geïnterpreteerd, of hoe je het ook eufemistisch wilt uitdrukken, dan ben ik best fier op de manier hoe dat ik dat probeer te doen. Want de verhalen die je soms hoort zijn echt ja, schrijnend, vind ik. Dus ik vind het heel belangrijk om correct met mensen om te gaan. En daarom dat gasten vaak, ik denk dat echt 8 op de 10 gasten wel een keer wil terugkomen.
Omdat de gast misschien zelf zijn verhaal kiest of zijn of haar verhaal brengt zoals hij het wil. En de media wordt dan vaak in een bepaald kader gegoten of geduwd door de media zelf dan.
Mm-hmm. Maar het is ook geen verwijt naar de media. Het is gewoon, of naar de, een podcast is deel van media. Het is eerder een... Ik kan er niet tegen, of ik vind dat zelf, en dat is ook iets wat ik al als kind heb, dat is niet door de podcast gekomen, maar ik kan er niet tegen als mensen, als ik geïnstrumentaliseerd word. Wanneer ik zeg ook tegen vrienden, als ik het gevoel heb dat je mij gebruikt als pion in een spel, hè, want om roddelen, sociale dingen, ik kan daar niet tegen. Hetzelfde met mijn gasten. Als jij gebeld wordt omdat er morgen een krant moet geprint worden en ze hebben een expert nodig, ik kan daar niet tegen. Sommigen willen dat spel spelen. Ik wil met u praten omwille van wie je bent. En er zijn gasten die zullen de komende weken en maanden op de podcast komen, die ik eigenlijk al jaren kan spreken. En dat ik heel duidelijk gezegd heb, als je bij mij komt, ik wil 3 uur met u babbelen, minstens. Ik heb er niks aan om een half uur of een uur met u te praten. En het zou opportun zijn, uw naam zou goed in mijn feed staan, iedereen zou klappen. Maar ik kan niet maken wat ik wil maken op een half uur of een uur. Dan ben ik een van die journalisten, maar dan ben ik niet wie ik ben. En, dus zo, en dat is het fijne van reputatie en meerdere afleveringen, dat ineens die mensen wel zeggen, wij komen 3-4 uur af bij u. Sami Mehdi was in de zomer bij mij, we hebben 3,5 uur on the record gepraat. Ik vind echt oprecht dat dat een van de beste politicologen, als je het zo wilt zien, beste interviews met een politicus zijn. Ik zal het anders zeggen, want de Belgen mocht niet zoveel over uzelf stoeven. Ik zou daar constant naar luisteren als iemand anders dat maakte. Ik vind dat echt gewoon absurd goed. En ik zie niemand anders dat... Allee, ik bedoel, behalve misschien een paar andere podcasters. Maar in de traditionele media zie ik niemand dat doen.
Is dat niet een beetje de trend, omdat er zo'n danig hoog aanbod is, dat iedereen in het oog probeert te springen van de consument? En dat er ook zeer veel... Allee, iedereen is een mediaconsument. Dat dat verleidelijk is als media om net aandacht te trekken van iemand. En dat we dat een beetje... Dat dat misschien van alle tijden is en dat misschien een podcast daarvoor een remedie klinkt misschien fout, maar toch een bepaalde manier kan zijn om iets diepgaander een keer te luisteren naar iemand in de plaats van ja, informatie te verzamelen van iemand.
Ik denk dat de markt altijd gelijk heeft. Dus als veel mensen veel kranten of veel kortstondige media consumeren of kopen, dan ben ik niet de persoon om dat in twijfel te trekken, dat is wat mensen willen. Ik denk wel dat er een hele hoop mensen zijn, zeker van onze leeftijd, onze generatie, die veel meer willen dan louter die... Ik heb deze week nog eens de afspraak op vrijdag gekeken. Ik beluister die podcast onmiddellijk. Die komt om 11 uur 's avonds online. Ik beluister dat vaak onmiddellijk. Ik ben hoe langer hoe meer gedegoteerd. 3 kwartier, 3 gasten, 3 onderwerpen. Dus iedereen kan 5 minuten praten. Ik denk, jongens, als jullie serieus over kernenergie of wat ook het hot topic is, zet eens een paar van die experten 2-3 uur samen. Laat die eens serieus doorpraten. Dat is trouwens ook iets wat ik met mijn podcast wil gaan doen in de toekomst. Maar goed, dat is nog niet voor volgend jaar. Maar dat soort gesprekken gaan faciliteren. Waarom kan ik nergens eens tussen een babbel met een huisarts en Philippe de Bakker of Maggie de Blok luisteren? Waarom kan ik nergens eens een babbel van 3 uur van Paul de Grauwe en Geert Noels horen?
Denk je dat er achter de schermen ook te weinig gebeurt?
Nee, ja, maar, nee, maar mij gaat het om... Hoe komt het dat ik naar Joe Rogan moet luisteren om Tulsi Gabbard, Andrew Yang en Bernie Sanders eens een keer deftig te horen praten? Dus er is letterlijk bloedarmoede. Er is één plek... Ik zal je dit zeggen. Er is niemand nog die gelooft... Nee, ik ga het anders zeggen. In mijn opinie is er niemand die nog gelooft dat als Trump en Biden gaan discussiëren op eender welke bestaande media, er is niemand die nog iets van geloofwaardige neutraliteit heeft. Nog CNN, nog Fox, nog MSNBC. Tenzij dat ze bij Joe Rogan zitten. Want dat is de onafhankelijke. Ik zou meer geloof hebben aan Joe Rogan, die twee zou laten discussiëren, wat effectief op tafel heeft gelegen in november, dan een van al die zenders. Maar dat komt ook naar hier. En dat is gewoon wat ik zelf wil maken, want ik mis dat. Ik mis die gesprekken. Ik ben die debatcultuur of die gevechtcultuur. Ik ben dat kotsbeu. En nu spreek ik als consument, als kijker, als burger. Dus dan probeer ik dat zelf voor een deeltje te maken en dat gaat komen. Maar ik zou dus heel graag een huisarts en een Philippe de Bakker eens 2-3 uur gewoon horen praten. Niet wie is fout, maar gewoon wat is er eigenlijk gebeurd. Zonder Zwarte Piet, dat maakt minder uit. Maar ik zie niemand dat doen. Ik zie niemand dat maken. En dan denk ik, ja goed, dat is iets wat mij interesseert. Ik ben daar ook emotioneel in geïnvesteerd, want dat doet mij iets. Dan denk ik, ja, in de VS gebeurt dat vandaag. Ik denk dat aan in België, Nederland volg ik het niet zo hard. Maar podcasting is daar een geweldig medium voor. En dus om terug te komen op zo'n aflevering, gelijk de afspraak van op vrijdag, dan denk ik echt, oké, goed geprobeerd, maar ik wil meer. En ik denk dat er heel veel mensen van onze generatie zijn die echt een heel grote appetijt daarvoor hebben. En die dat willen weten, die dat willen horen. En of dat nu bij mij is, want overlaat stuur ik een gast van mij, allez, iemand die op de podcast zou komen, ik zeg, doe alsjeblieft ergens een uitgebreide babbel. Het moet niet bij mij zijn, maar leg nu eens even uit. Neem eens de tijd om dingen uit te leggen. Want ik ben dat beu om u op televisie te zien 5 minuten lang. Daar heb ik niks aan. Ik heb daar als burger niks aan. En ik vind zo'n dingen, het zijn heel mooie opportuniteiten voor YouTubers, podcasters. Het maakt zelfs niet uit wat het medium is. Maar ik denk dat die appetijt en bij ons in de Belgische context naar 2024, de komende 4 jaar, of ja, 3 jaar, gaan daar instrumenteel in zijn. En dat is wel een tijdslijn die ik in mijn eigen achterhoofd hou. Idealiter, of we zullen wel zien. Maar ik denk dat ik in 2024 zou het zomaar kunnen dat ik een soort van centrumstedentour doe en een aantal van die gesprekken ga hosten met politici, politicologen, opiniemakers. Letterlijk 2-3 uur. Beetje gelijk de Jordan Peterson, Sam Harris debatten. Ik dan als moderator, niet als de Eric Weinstein ertussenin. In die rol, niet in die intellectuele draagkracht. Maar niemand doet dat hier. En ik voel daar zelf een nood aan. Als morgen iemand tegen mij zegt, we gaan een debat doen, een serieus debat, Sami Mehdi, Conor Rousseau, 3 uur doorpraten, ik zou daar naar gaan kijken. Of toch zeker naar luisteren. Dan denk ik, goed, als ze alle twee bij mij op de podcast zijn geweest, waarom kan ik het dan niet?
En dan is er ook geen ruimte voor het roepen over de ander en het kort en krachtige punten maken die kort en krachtig zijn en daarom ook zo meer aanhang hebben. Het is de waarden van de persoon komen boven en de redenering is sterker als het langduriger is. En zo kun je de meest waardevolle ideeën er beter uitpikken, denk ik. Hoeveel keer dat ik niet, omdat ik in inderdaad de meer korte of op tijd gezette media bekeek en iemand zijn opinie goed aanhoorde en dacht van oké, ik schrijf dat af omwille van die reden en dan een langdurig gesprek met die persoon hoorde. En eigenlijk moest beseffen van eigenlijk is die persoon veel redelijker dan ik dacht. Dus het is ook...
Dat is opnieuw die 80% die je eigenlijk niet ziet. Dat is ook de zoon van, dat is ook de papa van, of de mama van. En dat is die 80% die... Ik doe heel graag... 2020 was een stom jaar, maar ik doe graag dinertjes waar ik mensen samenbreng die elkaar niet kennen. En een van de beste, voor eender wie dat, dat ooit wilt organiseren, nodig mensen uit. En in plaats van jezelf voor te stellen, ik ben, ik doe, yada yada, bla bla bla, zo typisch. Hè, van, laat mensen elkaar voorstellen. En als ze elkaar niet kennen, is dat heel spannend, want dan gaan ze direct zeggen, ja, maar ik ken u helemaal niet. Dan zeg je, ideaal. Zeg dan eens welk gevoel je bij iemand hebt. Je hebt die 2 seconden gezien. En als je dat vraagt, dan gaat je zien dat mensen elkaar heel positief gaan instellen, gaan voorstellen. Hey, ik heb gezien dat jullie mij warm ontvangen hebben. Dank u voor het drankje, je bent attent. Je hebt oog voor detail, voor de ruimte waar we in zitten. Ik zie dat je moeite hebt gedaan voor u. Als je dat doet met 2 gasten op een podcast, je zegt gewoon Connor en Sammy, en ik neem die nu gewoon als voorbeeld om ik aan te denken, stel elkaar eens voor. Dan is het al direct van, ah ja, we zijn 2 generatiegenoten, jij probeert vanuit uw perspectief goed te doen, ik vanuit mijn. En dan zit je al direct veel positiever aan het babbelen. Waar ik vandaag naar kijk, in de 7e dag, de afspraak enzovoort enzovoort, is direct bam, gas geven tegen elkaar. Maar ik heb daar niks aan als kijker. Maar je kunt die dingen wel structureren op een manier die constructief is. Het is mijn aanname. Ik ben daar misschien te romantisch in, want er hebben ook al mensen tegen mij gezegd, dat gaat niks worden. Allee, op die manier, inhoudelijk. Maar we zullen wel zien, hè. Allee.
Ben je ervan overtuigd als je 2 helemaal tegengestelde personen ergens in de kamer opsluit, dat die toch altijd na een bepaalde tijd er door een empathisch vermogen eigenlijk toch samen kunnen overeen zijn over bepaalde zaken of toch een begrip kunnen opbrengen voor elkaar? En mijn tweede vraag is dan, heeft dat er nu ook iets mee te maken dat mensen te weinig praten met elkaar gewoon en dat dat zorgt voor de uiteendrijving van...
Ja, maar je moet een stap terugnemen. Ik denk dat in ons mediamodel, advertentiegedreven model, is er een neiging om te grijpen naar extreme. Om te typecasten, om de linkse tegen de rechtse te zetten, de dikke tegen de dunne, de jonge tegen de oude. Alsof dat heel de wereld binair is. Dat is een typisch narratief waar in de media zit. Expert links zegt dit, expert rechts zegt dat. Ik denk dat mensen het min of meer beu zijn om altijd die extreme te horen en die te proberen te verzoenen, wat per definitie moeilijk is. De meeste mensen zijn die 80%, die hebben geen behoefte aan die 2 extreme te zien treffen in het midden. De meeste mensen willen gewoon horen wat de meeste mensen willen horen. En dat zijn echt niet de extreme. Dus als je mij vraagt, kun je extreme samenbrengen, is het antwoord ja. Maar ik denk niet dat dat nodig is. Ik denk echt niet dat het opportun is om Dries van Langenhoven en Peter Mertens 3 uur te laten praten en die proberen samen te... Ik denk echt niet dat veel mensen dat willen horen. Een Conor Rousseau en een Sammy Medi is misschien al wat anders. Zelfs een Joe Biden en Donald Trump, dat zijn 2 centrumkandidaten. Als je de meest extreme links en de meest extreme rechts in de VS, niemand is daarin geïnteresseerd. Nobody cares, is mijn opinie. Maar opnieuw... Als je een constructief gesprek kunt voeren over die 80% dat ons verbindt. Als je een gesprek kunt voeren over die 80% wat ons verbindt, dan zijn per definitie 80% van de mensen geïnteresseerd. En ik denk dat dat mediamodel van de extreme te pakken, dat is niet per se iets wat ik ga proberen te doen. Of wat mij interesseert.
Nee, mijn vraag is eerder of dat wij daar een mens, of dat iedere mens daartoe in staat is om zich in te leven of in een persoon die een compleet ander waardepatroon heeft of zo. Maar dat is misschien een andere vraag dan misschien...
Ja, kijk, ik ben geen psycholoog, ik ben geen socioloog of antropoloog. Ik denk wel... het rationele antwoord zou zijn, als je even nadenkt, zijn wij voor 99% hetzelfde. Ik bedoel, we leven allemaal in de 21ste eeuw, alleen daarom al zijn wij al 99% hetzelfde ten opzichte van alle andere mensen die er geweest zijn. Het probleem is, mensen zijn niet rationeel, of nee, dat is niet het probleem, dat is gewoon de realiteit. Dus ik weet niet wat het antwoord op die vraag is. En ik weet ook niet of dat het consensus als een doel, of samenleven als een doel, is ook gewoon een waarde. Ik hecht daar waarde aan. Maar die waarde is veranderlijk. Allee, misschien is dat niet, moeten we dat niet na? Ik weet niet of we dat moeten nastreven. Ik denk dat de wereld harmonieuzer is als er consensus is. Maar er zijn ook heel veel modellen waar een consensus absoluut niet de na te streven waarde en norm is. Dus ik weet dat niet. Ik ken daar ook niet genoeg van. Ik weet ook niet of we constant altijd maar met elkaar het moeten akkoord zijn. Ik denk dat werelden mogen botsen. De grens wordt, denk ik, in ons systeem vrij goed door rechtbanken bewaakt. En dat is prima genoeg. voor mij moeten echt de betere Mertens en Dries van Langenhove van deze wereld echt niet overeenkomen. Laat die maar ruzie maken. Zolang dat binnen de context van onze rechtsstaat past, is dat allemaal prima. Om dat terug te trekken naar die podcast, ik denk niet dat dat een goede babbel zou opleveren. Dat is iets anders. Maar mensen mogen perfect, opnieuw, de grens is gesteld door een rechtbank, mogen perfect met elkaar in de clinch liggen. Heb ik geen probleem mee.
Denk je dat die honger van mensen naar meer authentieke gesprekken, minder bipolaire mensen tegenover elkaar zetten, zoals misschien in de mainstream media wordt gedaan, de reden is voor de opmars van de podcast in de... Ik weet niet waar ik het moet situeren, maar op een bepaald moment is het geboomd, heb ik een indruk. Jij bent al bezig van 2015. Toen was het arguably nog niet zo hard in de aandacht als nu. Wat is de reden voor de opmars van podcast, denk je?
Dat is een goede vraag. Ik denk in België dat de opmars nog... Of dat de adoptie nog heel laag is. De laatste cijfers dat ik gezien heb, is denk ik dat 13% van de Vlamingen naar podcast luistert. Iets meer Walen, maar... Goed, die cijfers veranderen ook snel. Maar als je België vergelijkt met Nederland, en dan Nederland met de Verenigde Staten, wat voor mij toch de drie... Allee, België is de primaire markt, en dan Nederland en de VS. Valt er hier nog heel veel te winnen. Ik denk... Het probleem is, België, alles wat technologie aangaat, of veel wat technologie aangaat, en sociale media en technologische innovatie, we hinken daar altijd wat achterop. We hebben een heel sterk radiolandschap, dus de vraag is hoeveel mensen willen echt hun radio afzetten voor podcasts. En dus ook hoeveel mensen willen podcasts gaan maken, want podcasts als businessmodel zijn een vrij slechte investering van uw tijd. Allee, dat is heel moeilijk om dat rendabel te maken, dus staan weinig mensen te trippen of te springen om een podcast te starten, wat bijvoorbeeld in de VS al heel anders is. Je hebt een veel groter publiek, enzovoort, enzovoort. Dus er zijn een aantal systematische problemen, maar als je dan naar Zweden, Denemarken kijkt, vergelijkbare landen, vergelijkbare demografie, vergelijkbare kijkcijfers of bevolkingsaantallen, dat gaat allemaal wel. Ik denk dat er nu een boom is, omdat wij zo gewend zijn, YouTube, Spotify, Instagram, wij zijn zo gewend om ons eigen menu samen te stellen van de mensen die wij willen volgen, dat podcasts gewoon een logisch vervolg zijn. Maar er is nog heel weinig aanbod in mijn hoofd. En de beste maatstaf vind ik hoeveel gesubsidieerde podcasts staan er in de top 20 op Spotify of de top 50 op iTunes. En op dit moment is dat 15 van de 20. Dus neem eens alle Clara... Clara VRT-podcasts. En ik bedoel, geen afbreuk aan dat format, maar dat zijn radioprogramma's die herbestemd worden als podcast. En dat is voor mij het absolute cijfer, of de beste indicator van de maturiteit van ons podcast-ecosysteem. Zolang die top 20 gedomineerd wordt door belastinggeld-podcasts, is dat ecosysteem zeer immatuur, onmatuur, amateur, ik weet niet wat het juiste woord is, maar in de VS, de top-podcasts zijn allemaal van die onafhankelijke bedrijven, onafhankelijke ofwel podcasters of bedrijven dan Gimlet enzovoort enzoverder. En dat is denk ik ook hier, gaat dat ook een indicatie zijn. In Nederland zie je dat nu ook al opkomen. De NPO-podcasts en dergelijke, die zijn er, maar het enige wat die hebben is bereik, maar dat is omdat ze radiostations zijn. En die individuele, onafhankelijke mediamakers, die komen ook hoe langer hoe meer aan bod. Bij ons zijn dat Alex Agnew, dan heb je gasten gelijk Anders Scholtens, er zijn er nog een paar, maar het zijn er echt bitter weinig. Die echt op lange termijn, en dan heb ik het over lange termijn. Hè. Ik heb niet mensen die een paar weken iets maken als deel van een marketingplan. Dat is goed, maar oké, goed. Als je vandaag kijkt, wie staat volgend jaar, eind volgend jaar nog in de ranglijsten? Dat zijn bitter weinig onafhankelijke mediamakers. En ik hoop dat er meer worden. Ik hoop het. Maar het is...
Extra time.
Ja, de proof is in the pudding. Hè. Allee, ik zie het landschap, en dat is niet alleen podcasting, maar... Het is gevuld met beschrijvingen als dit is een wekelijkse podcast en dan is de laatste publicatie van 3 maanden geleden. Ik bedoel, het is zeer arbeidsintensief. En daarnet ging het even over de kwaliteit of de causaliteit. Als die fout zit, als je denkt dat dit een medium is om snel even iets te doen of bereik of invloed, dan zit je helemaal fout. En dat is hetzelfde voor een YouTube-kanaal, hetzelfde voor een blog, hetzelfde voor een bedrijf. Je doet dat niet, je doet dat vanuit een soort van engagement en dan komt de rest wel.
De systematiek is belangrijk. Ja. het feit dat je het, als je zegt, we doen het wekelijks, dat je het wekelijks blijft doen. En...
Ja, of zeg niet dat je het wekelijks doet. En ja. Doe het gewoon omdat je het wilt doen, omdat je niet anders kunt dan het te doen. Maar niet omdat het opportun is, denk ik.
We hebben ook zo gestruggled met de vraag, doe het, in welke taal doe het? Hè? Momenteel doen we afwisselend Engels-Nederlands. In het begin hadden we zo het voornemen... Doen, ik ben nu expliciet tips aan het vragen, maar goed. We doen overwegend Engels en dan om de zoveel aflevering iets in het Nederlands. Ik heb het gevoel dat we meer en meer getrokken worden naar dat Nederlands, steeds opnieuw, omdat het misschien authentieker is voor onszelf. Anderzijds heb je het argument voor bereik en het doel van TED, van TEDx en bij uitbreiding onze podcast, is ideeën verspreiden, mensen inspireren en mensen een stem geven die normaal gezien geen stem krijgen. Dus je kunt je afvragen, Engels of Nederlands, moeten wij nu... Ja, het is iets waar we mee struggelden.
Wat is de voertaal bij TEDx? Engels?
Engels, ja.
Ze raden het aan. Er is een ondertitelmogelijkheid voor TED Talks, voor TEDx Talks. Maar de globale taal wordt aangeraden.
De vraag is gewoon, voor wat of voor wie maak je het? Hè? En waarom maak je het?
Voornamelijk toch denk ik voor onszelf in de eerste plaats. En ik vind het al wel leuk als dat in het Engels is, als de persoon, onze gast, constant in een Engels jargon spreekt of Engels zijn eerste taal is, dan kan hij daar zichzelf beter in uitdrukken. Dus.
Je zou eens in jullie team, ik weet niet meer hoeveel jullie zijn, maar een oefening kunnen doen. Je pakt allemaal een blaadje papier. En je pakt je podcastgasten in het Nederlands en het Engels. En je laat iedereen eens opschrijven het percentage waarin je denkt dat die gast zichzelf heeft kunnen uitdrukken. Je doet dat voor de Engelse en voor de Nederlandse afleveringen. Je gooit dat allemaal samen, gewicht dat gemiddelde. En als blijkt dat het in het Engels iedereen vindt dat de gast zich beter heeft kunnen uitdrukken dan in het Nederlands, blijft dat in het Engels doen. Als blijkt dat dat in het Nederlands is.
Dus voor u is het wel de belangrijkste factor in hoeverre dat de gast zich kan uitdrukken?
Ik heb een zware bias naar het Nederlands. Ik heb een zware bias naar... sprekende taal die je het beste kunt. Je zult mij nooit met een Vlaming in het Portugees, Engels of Duits horen praten, omdat dat een ruis brengt op de communicatie, omdat wij een taal delen, zijn het Vlaams, Nederlands, waar wij beter in zijn. Dus waarom zou ik, dat is mijn mening, in mijn persoonlijke communicatie, waarom zou ik bewust... met 90% doeltreffendheid spreken, als ik het ook met 100... Nee, als ik het met 99 kan, waarom zou ik dan voor het 90 gaan? Waarom zou je met een pen schrijven die 90% van de tijd werkt in plaats van 100% van de tijd? Weet je hoe vermoeiend dat is?
Als voor de mij, mensen... als de meerderheid van de mensen de inkt kan lezen met de pen waar je 90% mee schrijft, maar die andere pen is onleesbaar voor hun, dat je toch gaan voor... Ik probeer het argument te betrekken van de globale taal.
Oké, maar opnieuw, dan hangt het ervan af wat je doel is. Hè? Als je doel bereik is, zoveel mogelijk mensen, ik denk dat kwantiteit en kwaliteit op een spectrum liggen, maar je kunt die nooit alle twee hebben. En het is mijn bewuste keuze om met Vlamingen in het Vlaams te praten. Zou mijn bereik met een Peter Hinz in het Engels groter zijn? Waarschijnlijk.
Maar is het niet meer... Ik vind het zo jammer dat mensen die waardevolle gesprekken... dat niet-Nederlandstalige mensen die topgesprekken dat ik hier maak, niet kunnen meemaken.
Ja, maar dan denk ik... Ja, maar je moet dat wegen met de impact die het heeft op de mensen die het wel begrijpen. En dat is... Of die het wel Nederlands spreken, bedoel ik. En ik heb dat... Ik krijg soms berichtjes. Tegenwoordig gebeurt dat meer en meer. E-mails lang, hè, pagina's lang. Van mensen die zeggen... Bijvoorbeeld, ik woon al 15 jaar in het buitenland, ik ben de verbinding met Vlaanderen verloren, dankzij uw podcast voel ik mij terug Vlaams. Of hoeveel is dat waard ten opzichte van 100 extra of 1000 of whatever Engelstalige luisteraars die eigenlijk niet weten wie dat mijn gasten zijn. Ik zou veel meer bereik kunnen hebben, ja. Maar voor mij gaat het om de impact. Maar dat is bij mij een heel persoonlijke keuze in mijn podcast. Als jullie zeggen, we willen zoveel mogelijk bereik. Goed, maar we moeten kijken wat dat bereiken waard is. Waarom je bereik wilt. Voor mij gaat het vooral om impact. En ik denk dat ik meer impact kan hebben op die 100% communicatie. Dat voor mij belangrijker of zwaarder doorweegt dan het bereik aan die 90%. Maar dat is een keuze voor mij. ja. Want ik begrijp ook wel het argument dat je sommige dingen wilt kunnen delen, dat taal geen issue mag zijn. Maar als je in mijn ervaring spreekt over de dingen die belangrijk zijn, taal is absoluut instrumenteel, taal is niet vrijblijvend. Dus ik zou nooit de suboptimale keuze maken en impact opofferen voor bereik. Maar dat is mijn mening. Ja, ja, ja. Dat is gelijk als ik u de vraag stel, vind je liefde in het woordenboek? Dat hangt er vanaf. Dat is al gewoon een vraag in het Nederlands. Dat is heel moeilijk om sommige kleine nuances, dat is mijn ervaring. Taal is al zo vloe en al zo gevaarlijk, dat andere talen die je niet volledig machtig zijt, gewoon daar het nog moeilijker maken. En dat is gewoon mijn standpunt. En goed, je kunt voor alles een oplossing vinden, hè? Maar ik heb een aantal babbels in het Engels gedaan. Ik praat graag Engels, ik praat graag andere talen. Meer zelfs als een journalist bij Die Welt, de Duitse krant, die heeft toegezegd, maar ik moet twee uur met hem, als ik het met twee uur met hem zou doen, is het in Duits. Ja, ik ga die gast niet dwingen om dan het Engels te doen. Als hij dan Duits wil doen, dan doen we dan Duits. Maar ik wil met hem praten nu. We zien wel in welke mate dat gaat lukken. Maar ik doe dat niet voor bereik. Voor bereik zou ik het in het Engels doen. Want dat is een van de topjournalisten, 150.000 volgers op Twitter of zo. Maar ik wil met hem praten om hem. En dan gaan we dan Duits doen. En dan zien we wel. Maar dat is voor mij, omdat ja, het gaat om die impact. Het gaat om dat gesprek. Maar dat is een keuze die jullie moeten maken. En zien wat je zelf wilt. Ik vind alleen... Ik vind het altijd nog een beetje vreemd om mensen in een andere taal te horen spreken die niet de hunne is. Maar dat is voor mij, dat is een persoonlijke mening. Dus gelijk dat ik schrijf in het Engels, dat gaat nooit zo goed zijn als in het Nederlands.
Praat u nu meer algemeen Nederlands dan Limburgs? Dan dat je normaal in Limburgs spreekt?
Ik praat nog Limburgs, of meer Limburgs, want iedereen buiten Limburg lacht dan als ik zeg ik praat nog wel eens Limburgs. Maar vooral als ik in Genk ben. En soms als ik echt in mijn hoofd zit... Kent je dat zo dat je een nummertje vertaalt? Dan hoort je zo'n nummertje en dan, ik vertaal dat dan naar het Nederlands. En zo vorige week stond zo This Girl Is On Fire van Alicia Keys. En dan zit ik echt zo, gelijk een Genkenaar, zo Die Meisje Staat In Fake, Die Meisje Staat In Fake. Zo, dan zit ik dat te zingen in mijn eigen en dan denk ik echt, Kobe, ja, dat is wat. Dus soms komt dat naar boven, maar ik denk dat het wel helpt om buiten Limburg te zijn. En ook gewoon om meerdere talen en meerdere accenten te spreken. Ik denk dat ik daardoor een iets meer gemengd accent heb dan de typische Limburger. Maar goed, het blijft nog altijd steeds vrij. Ja. Je kunt de Limburger uit Limburg halen, maar Limburg niet uit Limburg. Er is een mooie manier om dat te zeggen. Ik weet niet hoe dat gaat. Zoiets. Ja,
ja, ik kon het nu ook vinden. Maar goed.
Nee, ik denk de originele quote is iets meer sinister. Is you can take the soldier out of the war, but you can't take the war. Het is zoiets met veteranen, geloof ik. Het is vrij,
you can't take the war out of the soldier. Ja.
Het is een vrij cynisch citaat in zijn originele vorm, als ik het mij goed herinner. Ja.
We hadden het daarnet over outreach en dat dat bij u geen doel op zich is. Ik vraag me dan af hoe het komt dat er zoveel bekende namen op uw podcast terechtkomen. Ik heb het daarnet wat over geef een podium of een microfoon aan de mensen die het normaal gezien niet krijgen. Heb je ergens ooit gedacht, ik probeer wildvreemden aan te spreken en naar de... Of heb je dat misschien al gedaan? Misschien ben ik...
Bedoelt je met wildvreemden, onbekende mensen?
Wil ik zeggen, mensen die iets bewonderenswaardigs doen, maar die niet in de publieke aandacht komen.
Maar ik denk dat... Ik heb het niet uitgeteld, maar ik denk dat 50-75% van de mensen op mijn podcast eigenlijk relatief onbekend zijn. De vraag is dan natuurlijk, wat exact is bekendheid? Zeker in tijden van social media, er zijn mensen, bijvoorbeeld in Antwerpen, die daar bekend zijn, tussen aanhalingstekens, omdat ze 50.000 volgers hebben, maar buiten Antwerpen kent niemand die... Maar die komen dan niet op televisie, dus uit de vraag... Dus je moet definiëren wat bekendheid is. Maar er zijn echt wel veel mensen, vind ik, die tussen aanhalingstekens onbekend zijn, maar een verhaal hebben. En voor mij zijn het bijna allemaal wildvreemden, want ik ken ze niet op voorhand. Wat wel een feit is, is dat als je met iemand moet praten die zelf nog geen synthese heeft gemaakt of kunnen maken van zijn of haar verhaal, dat is heel vermoeiend. Als iemand een boek heeft geschreven, op televisie is geweest, een bekend Twitter-account of Instagram-account, dan hebben die per definitie hun eigen verhaal, ervaringen, leven al wat gesynthetiseerd en dat is wel gemakkelijker. Dus het is niet omdat iemand op televisie komt dat die interessant is. Het is wel vaak, die komen op televisie omdat die al iets interessants gedaan hebben. Dus het is altijd makkelijker om iemand te vragen die al iets heeft gedaan. Boek, blog, televisiewerk, radiowerk. omdat je daar meer handvaten hebt.
Heeft Alex Agnew dat een keer niet gedaan met een van zijn luisteraars?
Wat?
Bij de Welcome to the EE in de podcast dacht hij dat hij van plan was om een van zijn luisteraars ook te betrekken bij zijn podcast.
Het zou kunnen. Ik zie morgen toevallig Andries Bekkers, de co-producer, komt op de show. Ik weet niet wanneer dit gepubliceerd wordt, maar...
Ja, we zien wel, maar ik dacht dat wij ook Andries Bekkers op de lijst hadden staan.
Ah, kijk, wel.
Of is hij al ingeplant, dat weet ik niet. Kijk even naar Baptiste, hij is ingeplant. Voilà.
Lijkt mij een heel interessante gast die daar ook heel veel over te vertellen heeft. Los daarvan, ik denk dat er heel wat verschillende... Allee, je kunt daarmee experimenteren wat je wilt, hè. Om een wildvreemde... een luisteraar is geen wildvreemde. Maar dat hangt er een beetje vanaf. Bij mij gaat het vooral om welk gevoel heb ik bij die mensen. En als ik yes zeg, of echt van wauw, dan wil ik daarmee babbelen. En de rest is eigenlijk... Ik vind het ook een van de moeilijkste vragen als mensen vragen... Nee, twee dingen. Eén, als ze vragen, mag ik op je podcast komen? En als ze dat twee doen met een ondertoon van... Want of ben ik niet belangrijk genoeg, of niet interessant genoeg. Dus opnieuw, dat triggert bij mij zo dat stukje, je bent mij aan het instrumentaliseren, alsof ik u waarde moet geven. Dus ik word er echt loco van. Dat is voor mij echt helemaal niet fijn. Maar bij mij gaat het eerder zo om een wauw-effect bij een gast.
Ja, wij hadden onlangs ook zo'n gast en die vroeg meteen... En hoe is je reach? Hoeveel luisteraars heb je en zo? Anderzijds is dat ook een ja, je wilt ook die persoon zijn verhaal horen. En dan is dat een soort van, als dat uw doel is, dan instrumentaliseert je ons eigenlijk. Maar eigenlijk als podcast-host instrumentaliseert je altijd uw gast. Want je wilt altijd iets horen van die persoon. Maar het is natuurlijk belangrijk dat je de gast zelf als doel beschouwt. En niet als middel om een bepaalde reach te krijgen. Of zo.
Ja, en... Allee, zo'n dingen... Dat is ook niet allemaal zo zwart-wit. Er zullen altijd wel momenten zijn dat het iets meer naar hier of iets meer naar daar helpt. Maar ik vind wel, en dat is wat ik daarnet ook bedoelde, als ik met iemand kan spreken een uur op een manier dat niet mijn stijl is, dan wacht ik liever 2 jaar tot ik daar eens 3 uur mee kan praten. In mijn hoofd is het eerste scenario iemand instrumentaliseren om naam en faam. In het tweede scenario is het om wie dat die persoon is. Maar opnieuw, dat is een keuze en er is ook een economische realiteit. Hè. Als jij bijvoorbeeld een programma maakt en kijk, cijfers zijn relevant of advertentieinkomsten, ja, er is niks mis mee en ben de BV's op de trommel. Ik bedoel, de helft van onze televisieprogramma's vandaag zijn gewoon dezelfde poelen, 200 mensen. Dat is aan zich niet, daar is niks mis mee. Maar goed, ik denk dat er veel meer te doen is. En ik denk op die 200 babbels dat 3 of 4 mensen mij hebben gevraagd wat bereik is. Dus dat is een vraag dat ik heel weinig krijg. Maar opnieuw, dat brengt ons misschien een stukje terug naar die discussie over impact versus outreach. Voor mij gaat het keihard op impact. Ik denk dat elke gast dat ook weet. Ik heb vandaag toevallig nog een van mijn vorige gasten die op de podcast is geweest gebeld. En die zei ook van, ja, vrienden van mij hebben ernaar geluisterd en die zeggen, amai, ik ken u al zo lang en toch heb ik nog dingen gehoord die ik eigenlijk niet wist of op een manier gehoord dat ik ze u nog nooit heb horen vertellen. Ja, dat is impact. Dat maakt het niet uit of daar nu 1000 of 10.000 of 100.000 man aan luisteren. Als uw beste vriend dat zegt, is dat wel een heel mooi compliment. Dus ja, er is een impliciete keuze die je maakt. Ik begrijp ook wel dat een gast dat zegt, want het hangt ook van de gast af die je vraagt. Maar als dat mensen zijn die druk bevraagd zijn, dan moet je er ook rekening mee houden dat als ze kunnen kiezen tussen morgen een interview met de tijd, wat 100.000 man gezien heeft, of een podcast waar... een fractie naar luistert, inclusief de mijne. Ja goed, er is een economische realiteit en er is een logistieke realiteit. Hè. En dat is bijvoorbeeld wel... Dat is bij mij heel frustrerend als ik via medewerkers, assistenten, secretarissen moet gaan. Dat is super frustrerend, want je moet rechtstreeks met iemand kunnen praten. Anders krijg je zo'n uurtje ergens en dan... Ja, zet je één van die journalisten. En idealiter wilt je dat niet als je serieus wilt babbelen. Dat is mijn ervaring.
Ja, maar soms kan je toch ook uitgepraat zijn na een uur. Of is er toch gezegd wat er gezegd moet geweest zijn. Mm-hmm. Je kan ook zijn voor wat 3 uur is ook niet genoeg om iemand
zeker
compleet te weerspiegelen wie dat die is.
Dat is waar. Nee, dat is helemaal waar. Wat je wel merkt is als je... Zeker bij politici, maar ook bij mensen, je kunt... een masker opzetten en gewoon u anders voordoen. En dat gaat een half uur, 3 kwartier. En als je weet dat het een uur duurt, gaat dat ook nog een uur. Maar daar zit echt wel een grens op. Dat is gelijk een volle blaas. Je kunt dat echt wel even uitstellen, maar je kunt dat geen 3 uur uit... Of ja, ik kan dat geen 3 uur uitstellen. En ik merk wel, als je met iemand intens, intiem zijn aan het praten, en je hebt tijd, want als een babbel bij mij... Bijvoorbeeld mijn langste babbel is 4 uur en een kwartier, denk ik. Ik denk dat ik 3, 4 babbels van die periode, van die lengte heb gehad. Die mensen zijn 6, 7 uur bij mij, hè. We zitten een uur op voorhand vaak al te babbelen, dat we al eigenlijk aan het praten zijn en denken, allee, zullen we ze beginnen opnemen? Dan nog een uur, als het goed was. Dus tuurlijk, het is nooit genoeg, maar dat zijn wel heel intense, lange babbels. En je spreekt wel op een manier die veel dichter bij de persoon ligt. En je spreekt niet vanuit je expertise, van ik ga je vanuit je expertise een uur interviewen, dat is prima. Maar dat is iets heel anders dan ja, 7 uur met iemand in een kot zitten. Hè? Allee, in mijn appartement in dit geval. Maar opnieuw, je kunt daar ook niet... Dat is bij mij ook soms frustrerend. Gasten geven je dan 1, 2, 3, 4 uur de tijd. En achteraf zeggen die quasi unaniem... Oh, wauw, tijd is voorbijgevlogen. En ik weet op voorhand al dat dat gaat voorbijvliegen. En dan moeten ze naar huis of moeten ze naar een volgende afspraak. En zeggen ze, ah, is wel jammer, ik kan nog wel verder praten. En dan denk ik, ja, hallo, tuurlijk. Ik had beter wat meer tijd gemaakt. Ik bedoel dat niet om dat hen voor de voeten te werpen. Maar zeg, de volgende keer als je komt... Al gewoon heel de avond vrij. En dat is nu heel cool, dat heel veel gasten komen. Die komen dan om 2 uur 's namiddags bij mij. Die zeggen, ik heb de rest van de dag vrij. Want ik weet dat we zien wel waar het eindigt. En dat is heel aangenaam. En dan zit je bijvoorbeeld 1 uur op voorhand te babbelen, 3 uur on the record. En dan, ja, dat is heel fijn. Ik denk, mijn voorlaatste gast nu, of mijn laatste gast was Lecter, of Steven de Grijze. De huiscartoonist van de Standaard. Ja, die is denk ik 1 uur of 5 bij mijn thuis geweest. Dat is een babbel van 3 uur en een half. Dus, heel aangenaam. Het is heel fijn op die manier, zonder daar een minimum of een maximum op te willen plakken. Ja.
Wat is het moeilijkste gesprek dat je al hebt gehad, puur vanuit toch wel ergens de rol? Want er zijn ergens, geloof ik wel, dat er een rol is als jij nodigt uit. Er is een soort van verwachting, ofwel ben ik fout hier, een verwachting dat jij het ergens leidt, het gesprek. Wat was het moeilijkste gesprek voor jou om te leiden?
Ik zou zeggen dat de gesprekken die voor mij... Dank u wel. De gesprekken die voor mij moeilijk voelen... Daar ging het eigenlijk zelf nooit van een gast af. Daar ging het vooral van mij af. Ik die niet op voorhand goed genoeg wist. Waarom spreek ik met deze persoon? Vind ik die wel interessant? Als het echt niet goed gaat, heb ik iets om op terug te vallen? Opnieuw, vind ik die interessant? Er zijn mensen waarbij ik... Allee, het is gebeurd, niet vaak, want je leert daar vrij snel bij. Maar als je na 1,5 uur op je recorder kijkt en je denkt... Ah, dat komt helemaal niet los, dat is gewoon geen fijn gevoel. Vaak herbeluistert je, dan valt dat wel allemaal best goed mee. Maar meestal ging dat dan ik die niet uitgerust was, die te veel stress had. Ik kan mij, als je mij die vraag stelt, moet ik niet aan een specifieke gast denken. Dat gaat meer over hoe stond ik daarin. Dus ik denk dat je gewoon van elke gast goed moet weten waarom zit hij hier. En als je dat niet goed weet, dan is het gewoon problematisch. En als bijvoorbeeld, als nu gasten, er worden mij meer gasten aangeraden dan dat ik zou kunnen spreken. Als ik niet zoiets heb van wauw, daarom wil ik met u praten, dan kan ik dat niet, dan mag ik dat niet meer doen. Want anders ga ik daar zitten en denken, waarom zit die persoon hier eigenlijk? Want ik heb er geen wauw gevoel bij. Pardon. En dat is wel... Dat is wel iets wat ik heb moeten leren. Dus dat hangt eigenlijk zelf van de gast af. Het hangt meer van mij af. En er zijn natuurlijk wel mensen die... Ja, er zijn... Gelijk Sammy Medi. Ik stel die 1 vraag, die geeft 5 antwoorden. Dan is het makkelijk om te interviewen, hè. Als je 1 vraag stelt en je krijgt 1 antwoord, dan is het een stukje moeilijker. Maar bijvoorbeeld bij politici gaat je dat meer hebben. Dus Dries van Langenhoven was op dat vlak moeilijk, want die gaf duidelijke antwoorden. Maar die stopte ook met praten. Dat was voor mij de eerste keer dat dat gebeurde. Dus die geeft een antwoord, die is getraind, die geeft een antwoord. Die is, hoe zeg je dat, gedisciplineerd. Dat is vermoeiend, want je moet constant een vraag hebben. En met dat die aan het antwoorden is, zit je gaan denken, oké, volgende vraag of we gaan stilvallen. Ook daar denk ik, na 1 uur komt dat los. Maar in het begin was dat echt, ik heb dat eerste 1/2 uur echt met stress gezeten. Maar dat was aan zich niet moeilijk, ik vond dat niet moeilijker. Er zijn babbels geweest waar ik na 1,5 uur nog niet wist... Wat is hier eigenlijk het verhaal? En dat vond ik veel moeilijker. Want dan heb je constant het gevoel dat... Ja, dat je zo door het ijs gaat zakken of zo. Terwijl in een goede babbel zit je zo aan het dansen en alles gaat goed. En je kunt wel een foutje maken, maar je twijfelt niet aan het feit dat je mooi aan het dansen bent. Terwijl bij andere babbels denk je echt van... Oh nee, dit gaat echt mislukken of dit trekt op niks. En dus het ligt zelden aan de gast, het ligt meer aan hoe staat jij daar zelf in. Ik kan me voorstellen, als ik bijvoorbeeld als shopstudent in de horeca werkte en ik had een rotdag, dat lag nooit aan de klanten. Dat lag aan ik die andere dingen aan mijn hoofd had. En dan zou ik kunnen zeggen, ja, die ene klant die dan betaalt en bla, maar eigenlijk lag het altijd aan jezelf. En dat is zo, allee, ik moet daar nu aan denken, omdat we hier in een omgeving zitten die mij aan mijn shopstudenten horeca tijd doet denken, maar ik bedoel, je hebt dat vaak, hè. Allee, het ligt eigenlijk altijd aan jezelf, hè. En dat is wel iets wat ik heb moeten leren. Dus nu, elke gast, moet ik zoiets hebben van, ja, daarom. Dat vind ik, daarom vind ik die belangrijk of interessant.
Is dat een beetje too hard on yourself? Dat zo, het ligt steeds aan mij, aan de moed waar ik in ben. Ik kan niet soms echt heel duidelijk zijn van, die persoon heeft mij echt gewoon geen kans.
Mogelijks, maar... Ja, mogelijks, maar... Ik vind dat voor mij een betere manier om daarmee om te gaan. Ja.
Ben je eigenlijk fulltime bezig met podcasts maken?
Mm-hmm. Ja, nu wel. En dus... Dus wat zoeken van hoeveel babbels kan ik aan. Nu doe ik alles zelf. Dus nu is echt een volledige one-man show. En dat is vermoeiend. Want het maken zelf is dan... Pak dat een babbel 3 uur duurt. Ik denk als je alles samentelt, is dat... Ja, zijn dat toch minstens 2 werkdagen. Dus pak 16 uur. Als je echt alles samentelt. Dat zien veel mensen niet. Dus op een duur zou ik dat wel willen uitbreiden. Of op een manier doen dat ik niet alles meer zelf moet doen. Maar op dit moment, ik heb eigenlijk vorig jaar beslist, toen maakte ik het al 4 jaar. Beslist van nu wil ik mij daar eens 2 jaar volledig op smijten. Echt voltijds op smijten en niet louter was mijn bereik, hoeveel volgers, luisteraars, mentions, euro's heb ik. Maar ook, wat kan ik aan? Wat zijn mijn type babbels? Zijn dat die emotionele babbels? Zijn dat de intellectuele babbels? Doe ik 1 babbel per dag? Doe ik er 1 per week, 1 per maand? Doe ik de 22 minuten op dinsdag? Als je dat gaat opzoeken, hoe je moet podcasten. Of doe ik gewoon de babbels van 4 uur en het interesseert mij niet wat je daar als luisteraar van vindt. Allee, zo. Dan merk ik, ah ja, waarom volg ik een Joe Rogan? Waarom volg ik een Lex Friedman? En dan kijk ik gewoon naar die rode draad en denk ik, ja, ik wil dat ook proberen te maken. En daar zit ik nu in, jaar 1 van 2. En ja, als je dan ziet dat mensen geld doneren, dat bedrijven klaarstaan om te adverteren. We gingen live shows doen, maar met corona is dat niet doorgegaan. Dus dat zal voor volgend jaar ergens zijn. Ja, dat is wel spannend om te zien dat je eigenlijk ook daar... Ik zei dat gisteren nog tegen iemand. Er zijn echt gasten, sorry luisteraars, die 5 euro per beluisterde aflevering doneren. Als zo iemand 20 keer dat op een jaar doet, dat is 100 euro. Als je zo 500 mensen hebt, op 6 miljoen Vlamingen, dat is 50.000 euro per jaar. Hè. Als 500 mensen het besef hebben... Dat wat jij maakt waarde heeft, 5 euro, kostprijs van een koffie die ze tijdens die 3 uur beluisteren, drinken. Als 500 mensen dat beseffen, dat is prima. Er zijn nu mensen die 25 euro per maand doneren, dat is 300 euro per jaar. Als zo 100 dat doen, dat is 30.000 euro en ik kan maken wat ik wil maken. Dus ik heb eigenlijk helemaal niet zoveel mensen nodig om dat... ik moet het anders zeggen. Dat is zo die... grafiek die niemand wilt zien, zo die trage die hockeystick. Maar eens dat je daarop zit, en daarom is het wel relevant dat ik dat al 5 jaar doe, eens dat begint te lopen, ja, dan is dat wel heel bevredigend of zo. Of dan is dat wel heel aangenaam om dat te zien. En voor mij zit ik nu op dat punt en dat blijft ook zoeken. Hè. Allee, maar ik merk dat nu, sinds dat ik zo'n maand geleden die pagina voor donaties heb opgezet, als er dan zo... Ik weet niet wat het nu is, zo 1200 euro of zo. Dat is echt wel, dat is substantieel. En opnieuw, ik denk dan dat de keuze, dat mijn keuze om voor impact te gaan, een betere keuze is dan voor bereik. Maar, dat is dan merk ik dat mensen mij sturen van, amai, ik vond mijn pendeltijd naar het werk niks. Sinds ik uw podcast heb geluisterd, luister ik elke dag en de tijd vliegt voorbij. Hier, alsjeblieft, 25 euro per maand. Ik vind het geweldig. Allee, of nog van, ik kan zo 100 anekdotes verzinnen. Ik vind dat super. Dat is heel mooi om op die manier. Want mijn maat al lach je daarmee. Die zeggen: Kobe, ja, eigenlijk is je job gewoon om de meest interessante mensen van het land te spreken. Ja. Mooie job, hè? Allee. Ik zeg ja. Maar goed, het is iets complexer dan dat. Maar het gaat wel die richting uit. En dan merk je dat je eigenlijk niet veel nodig hebt. Die live shows ook. Dat we zo klein zijn begonnen, hè? Al 23 tickets of zo verkocht. Heel klein, publiek leren kennen. Maar wel met doel, 2024 gaan we van die Laagjes voor 1000 man, doen 2000 man. Dat zit in mijn hoofd. We zullen wel zien. En met corona is weer alles iets anders. Maar dat zit in mijn hoofd. We gaan dat doen. Wij doen met jongen, de Junto Boys heet het dan. Doen wij elke 2 weken opname. Dat is zalig, hè? Nog voordat ik dat ik publiceer, dan 4 uur s'nachts. Ik communiceer om 10 uur. En dan heb je al 3, 4, 5 berichten in je inbox van klik strijk met jullie babbels. Ik bedoel, wat wilt je meer hebben? Dat is, als je dat dan kunt koppelen aan een financieel model, wat wel effectief een uitdaging is. Maar opnieuw, kijk naar Denemarken en Zweden. Daar slagen ze er wel in. Dan heb je eigenlijk helemaal niet zoveel nodig. Ik denk dat we in Vlaanderen vooral mensen moeten uitleggen dat internet cultuur, dus dan bedoel ik blogs, accounts en YouTube-accounts, dat dat niet gratis is. Heb je zo die boutade van luisteren kan gratis, het maken is dat niet. Maar als je mensen dat uitlegt, beseffen die dat wel. En dan geven ze ineens bijvoorbeeld 5 euro. En dan merk je dat je echt helemaal niet zoveel mensen nodig hebt. En dat is wel... En dat wordt dan zo'n vliegwiel, hè. En een stukje jij maakt wat enkel jij kunt maken. Daarom komen enkel de mensen die jij op die manier kunt... Dus gelijk Herman Brusselmans schrijft enkel de boeken die Herman Brusselmans kan schrijven. Lezers vinden dat enorm interessant. En zo wordt dat een vliegwiel, hè. Met podcasts is dat ook. Ik luister naar podcasts van gasten en ik denk... Op den duur gaat het zelfs niet meer om de gast. Het gaat om de lens waardoor dat er naar iemand gekeken wordt. En dat is wat een podcaster bij uitstek zo goed doet. Je weet, als Joe Rogan over DMT of deer hunting begint, of bow and arrow dingen, dan gaat daar weer 10 minuten over gaan. En bij de ene is dat dit, bij de andere is dat dat.
Jiu-jitsu, ja.
Of jiu-jitsu. Ik ben BJJ begonnen, dus ik ben er helemaal in mee. Maar dat maakt dat net zo fijn. En dat is wat ik daar straks ook bedoel met die top 20 van de VRT-podcasts. Dat type podcast, grosso modo, draagt niet bij aan de heterogeniteit van een podcast-ecosysteem, wat dat in de VS net zo interessant maakt. Je kunt van... Ik was in de week Lex Friedman op Whitney Cummings aan het luisteren. Ja, maar dat is zalig, hè. 3 uur, die waren ook gewoon 3 uur keihard aan het flirten, wat heel leuk is om naar te luisteren. Ik probeer dat soms, maar ik ben daar niet zo goed in. Maar dat is echt extreem grappig. En dat is zo'n heterogeen ecosysteem, dat ik denk, ja, dat is een sterkte. En dat is iets wat ik denk dat we hier ook gaan zien. En dan gaat je zien aan Rick Dorfs, of wacht, bij de gasten die bij mij zijn geweest, bijvoorbeeld een gast die op veel dingen komt, een Herman Brusselmans bijvoorbeeld. In De Slimste Mens zie ik die door de lens van De Slimste Mens. Op podcast X zie ik die door de lens van die podcaster, enzovoort en zo verder. En dat zorgt voor een heel heterogeen ecosysteem. En dat is waardevol. Er zijn de vraag, bijvoorbeeld om bij Herman Brusselmans te blijven, de vraag die ik het meeste krijg is hij het echt een aangename vent? Dan zeg ik, jongens, dat is de meest attente, of ja, de meest, een van de meest attente mensen die ik ken. Ja, op tv is die Bef Koning van België en yada yada yada. Maar dat is een persona. In het echt is dat een heel vriendelijke vent. Maar door naar een podcast te luisteren, merk je ineens van... Ah, dat is ook gewoon een mens. Dat is ook gewoon... En het hoeft niet altijd grote woorden over erectiestoornissen te zijn. Die kan ook eens een keer serieus tussen aanhalingstekens spreken. Maar er moet de ruimte voor zijn. En die heterogeniteit is gewoon... Ja, ik vind dat superbelangrijk. En als ik naar mijn eigen consumptie kijk, is dat wat mij zo fascineert. Het gaat mij nog niet zozeer om of ik de gasten per se interessant vind of... Of ik er zelf in geloof, maar het gaat om getriggerd te worden in verschillende visies. En dat is opnieuw een stukje die bloedarmoede, die vind ik wij in Vlaanderen hebben. En waarom ik hoop dat er meer mensen dat gaan doen. Of dat nu podcasts of YouTube-kanaal zijn, of dat maakt eigenlijk nog minder uit.
Als je zo zegt, van de mensen luisteren naar de podcast ook misschien door dat ze aangetrokken zijn op de manier hoe dat de podcast wordt... wordt gehost, dus er is een bepaalde lens, er is een bepaalde manier, een bepaalde vibe. Zie je dan toch nog altijd een verschil in de hoeveelheid luisteraars per gast? Omdat er bepaalde luisteraars, dat er mensen daar sneller toch naartoe gaan? Of denk je, bij je vast publiek, die zijn eigenlijk vanuit een bepaalde gewoonte toch naar elke podcast aan het luisteren?
Nee, in mijn hoofd maak ik absoluut nog een aflevering voor de bestaande fans van mijn gast. Als morgen Evi Hansen komt, maak ik mij geen illusies over het feit dat er meer Evi Hansen-fans zullen luisteren dan de Kobe Show-luisteraars. Die asymmetrie of die realiteit is er. Ik denk dat het lang duurt voordat je een eigen publiek hebt opgebouwd. En ik zit absoluut daar nog in fase of stap 2 van 10 of zo. En dat is een proces van lange adem. opnieuw, ik denk wel dat daar mensen, eens dat ze u ontdekt hebben en u leuk vinden, blijven die heel lang betrokken. Maar dat is wel echt luisteraar per luisteraar per luisteraar. Dus in dat opzicht is aan mijn hoofd heel duidelijk. Ik maak babbels op dit moment voor de fans, volgers, lezers, kijkers van mijn gasten. Maar op termijn gaat dat veranderen. Hè? Op termijn gaat iemand een boek schrijven en gaan zeggen, oké, gaan die paar kranten, die paar studio's en die paar podcasts, want die hebben een publiek. En ik denk dat bijvoorbeeld, ik denk dat de enige die daar echt in slaagt vandaag in Vlaanderen is een Alex Agnew, dat als je daar op zijn podcast komt, ja, die heeft een publiek van 10, 20, 30, 40.000 luisteraars, ik weet het niet juist. Maar ik denk dat daar effectief, ja, mensen gelijk Ender Scholtens, er zijn er nog een paar, ze, maar die echt wel al een publiek hebben. Maar ik denk dat er geen ene is in Vlaanderen die een publiek heeft als podcaster. Alex heeft dat als comedian.
Maar er zijn ook altijd bekende namen bij Alex.
Ja, sowieso. Maar het is wel zo, los van wie dat er morgen op zijn programma komt, er gaat al 10, 20, 30, 40.000 man naar luisteren. Ja, en dan nog...
Eerst iets anders was voor een podcast.
Ja, en ik denk dus wel dat er in Vlaanderen... Ik moet al heel goed nadenken of er iemand is die echt vanuit de podcasting een eigen publiek heeft opgebouwd. En voor zover ik het weet, denk ik het niet.
Ik denk interne keuken, maar die waren eigenlijk al radiopresentatoren op voorhand. Mm-hmm. Dus.
Ja, en dat is ook een radioprogramma voordat het een podcast was, denk ik.
Ja, maar ik vind dat... ik vind het wel een tof formaat. En het blijkt achteraf inderdaad aansluiten bij wat een podcast is, maar misschien...
Mm-hmm. Ja, en
why not?
Ja, en ik denk ook niet... Het heeft ook geen nut om daar te restrictief in te zijn, maar het is wel zo dat het opbouwen van zo'n publiek in Vlaanderen, in Nederland, dat duurt even. Dat is voor mij bijvoorbeeld iets waar ik denk ik meer moeite voor ga doen, is echt heel actief Nederlanders gaan spreken om een stukje ook daar doelpubliek te vinden. Maar dat is alsnog... We zien wel. Ik ga ooit Marco Borsato 3 uur spreken. Dat is echt...
Is er iemand dat je nu al van weet, die persoon, er zijn er waarschijnlijk veel meer dan één, maar die persoon, zou ik daar wil ik toch een keer 3 uur lang mee praten.
Eender wie. Live or dead, maybe.
Ja, als je mij de live or dead uitweg geeft, dan zou ik Etienne Vermeer zeggen. Nee. En het drama, nou, dat is geen drama. Het jammere is... dat ik er contact mee heb gehad en dat hij toen al aangaf dat de gezondheid niet goed genoeg was. Dat ik achteraf denk ik had kunnen doorzetten en dan was dat wel gebeurd, een uur. Maar ik heb dan gezegd nee, ik wil dat op mijn manier en dan heb je 3 uur de tijd en nee, want voor mijn gezondheid gaat dat niet. En dan zie je zo dat de morgen nog ergens een babbel met hem heeft gedaan en dat wordt dan de laatste babbel met Etienne Vermeers podcast. En dan denk ik zo... Toen ik dat zag, dacht ik, eigenlijk, ik vind het jammer dat ik er niet mee heb kunnen spreken, maar ik heb het niet gedaan omdat ik het niet volgens mijn manier wou doen. En er heeft daar ene marketeer bij de morgen gezegd, we gaan op de kap van zijn dood dat zo wat in de markt zetten. En
heb je zelf dat interview gelezen in de morgen?
Ik heb het beluisterd.
Beluisterd. En vond je dat hij daar dingen heeft gezegd dat hij anders, dat hij nog niet gezegd had?
Nee, maar mij gaat het meer om... want ik moet ook toegeven, dat is al een tijdje geleden dat ik het geluisterd heb. Hè. Maar mij gaat het meer om... Ik heb toen, zeer bewust toen die mail binnenkwam, of dat contact met hem er was, gezegd van ik ga daar niet op verder gaan, want die man is ziek. Of ik wil dat niet... Opnieuw, ik wil die man niet instrumentaliseren, er een half uurtje langs gaan, en dan zou dat in mijn feed heel goed passen. Nee, ofwel 3 uur, of niet. En 3 uur laat zijn gezondheid niet toe, dus niet. Maar dat is wel iets waarvan ik achteraf denk, ja... Jammer. Of helaas. Goed. Dus je geeft mij een uitweg door iemand te kiezen die dood is, want dan is dat makkelijker. Maar bijvoorbeeld komt er binnenkort iemand die best veel contact had met Etienne Vermeers. Dus ik ben...
Maarten Baudry dan? Of?
Nee. Maar het maakt... Ik kan nog niet echt zeggen wie, want de datum ligt nog niet. Ja,
maakt niet uit.
Ik heb de regel voor mezelf, zolang er geen datum vast ligt, praat ik daar niet over. Maar... Ik had bijvoorbeeld bij Steven de Grijze, lector, op wel moment in onze babbel vermeld die Luc de Vos, dat hij daarmee samengewerkt. En er zijn zowel figuren, als die aan bod komen, ja, dat ik daar graag echt bewust mee... En je hoort ook in die babbel echt zo, oké, kunnen we even stilstaan bij Luc de Vos? Kun je daar iets over vertellen? Omdat dat zo iemand is waarvan ik denk, ja, moest iemand als Luc de Vos vandaag nog leven? Ja, ik had die al lang gevraagd waarschijnlijk.
En nu in deze podcast dan, waarom Etienne Vermeers, heeft hij een bepaalde indruk op je achtergelaten? Of is dat iemand dat volgens u nog niet was uitgepraat? Of waarom?
Ik denk dat dat een van die mensen is waar dat je voelt dat u dat mijn intellectuele capaciteit heel hard op de grens van zijn eruditie botst. En dat je bijvoorbeeld in zo'n gast, en dat vind ik dan het mooie verschil tussen eruditie en kennis of intellect. Het is niet omdat je veel boeken leest dat je slim bent. Hè. Het is niet omdat je een groot, zwaar diploma hebt dat je slim bent. Hè. Dat is gewoon, het is niet omdat je hoog scoort op een IQ-test dat je slim bent. Etienne Vermeers, in mijn hoofd, was iemand die een bepaalde eruditie had. Als ik naar Eric Weinstein...
Wat bedoel je met eruditie?
Ja, eigenlijk waar het in het begin over ging. Niet louter een feitenmatige kennis, maar het zien van verbanden, het zien van structuren, het u kunnen rechthouden in eender welke discussie, omdat je onderliggend een fundering hebt van waarden en normen, je weet waar je staat, je weet wat uw wortels zijn, niemand kan u daar eigenlijk van te wijs brengen. En als ik bijvoorbeeld vandaag de enige gast waar ik direct aan moet denken, is een Eric Weinstein, die ook een podcast maakt, waarvan ik echt denk, die gast heeft, die overstijgt louter kennis. Zo zijn er heel veel mensen die u erop wijzen dat de hoofdstad van X, Y toch niet, hè, dat soort dingen. Maar om die verbanden te zien, om, als het daar straks ging over generalist, en ik moest ook aan een polymath denken, in Eric Weinstein zijn geval, ik weet niet wat daar het Nederlandse woord voor is, maar een generalist, ik denk dat er veel mensen zijn, of als je het in een ratio giet, er zijn veel mensen die zich een generalist noemen, er zijn heel weinig mensen die het effectief zijn. En ik denk dat is opnieuw de lijn tussen kennis en eruditie. Dat is waarvoor ik Etienne Vermeers romantiseer, denk ik. Dat was iemand die... daar kon je in 2015 over corona spreken en die zou iets zinnigs gezegd hebben. Ik weet niet hoeveel mensen dat hadden gekund. In mijn romantisering van hem. Dat is, als ik over Luc de Vos spreek, dat zijn mensen die in mijn hoofd een bepaalde status hebben, die vanuit hun... Ja, bij Luc de Vos is misschien meer joie de vivre. Het gaat niet louter over eruditie en intellect. Maar die een soort van... Dat is ook een rode draad bij mij. Een rode draad bij mijn gasten is niet dat ze een verhaal hebben, per se. Of is niet dat ze een bepaalde mening hebben. Een rode draad bij mij is dat ze allemaal ergens voor staan. En het kan ook perfect zijn dat ze het niet exact weten, of dat het niet duidelijk is, of dat veranderlijk is. Maar dat zijn allemaal mensen die niet snel zullen zeggen, ik weet het niet, het maakt niet uit. Eender van mij... Soms vragen mensen mij, zo'n Dries van Langenhoven, gaat daar toch niet mee akkoord? Dan zeg ik, maar als ik niet minstens één keer met een gast niet akkoord ga, dan heb ik mij niet goed voorbereid. Hè? Elke gast zegt wel iets waar ik niet mee akkoord ga, omdat ze mening hebben. Maar iemand die mening heeft, daarmee kun je discussiëren, daarmee kun je argumenteren, daar kun je iets van bijleren, of nog beter iets van afleren. Maar iemand die, maakt niet uit. Lockdown, is dat erg? Dat weet ik niet. Nee, geef mij maar iemand met een mening, een onderbouwde mening, een gefundeerde mening. En opnieuw, dat zijn dan de Eric Weinsteins, of misschien de Etienne Vermeers van deze wereld, die een waarde- en normenkader hebben, die verbanden zien, en dat zijn echt wel mensen waar ik naar... Ja, waar ik dan heel hard voel van, ah ja, dat is mijn intellectuele limiet, bijvoorbeeld. Dat is het equivalent van die emotionele limiet van de grootvader die zijn kind moet begraven, dat ze voelen van, daar kan ik niet aan mee, daar weet ik niet wat dat betekent. Ik denk dat ik zoiets met Etienne Vermeers heel hard zou gevoeld hebben, maar wat ook heel, heel spannend is. En binnenkort komt iemand op de podcast waarbij ik ook dat gevoel heb. En ik kijk daar fenomenaal naar uit.
Ja. Ze hier vechten voor de micro, ja. Nog een naam dat ik aan dacht was Ilia Leonard Pfeiffer, maar ik ken er eigenlijk te weinig van hem om hem nog te beoordelen, maar dat lijkt mij ook een enorm interessant man. Mm-hmm. Ja.
Ik was ook laatst een boekje aan het lezen. De brieven uit, wat is het, Palermo of Genova? Of, ja, zwart.
Ja. Ja. Maar ik wou nog wat dieper ingaan op die gemene deler van al die personen die je nu categoriseert als, ik weet zelf niet wat ik moet noemen, misschien is dat een goed vertrekpunt. Hoe moeten we die personen, of moeten we die zelf categoriseren? Als je verwijst naar, is dat topintellectuelen? Zijn dat bijzondere mensen? Zijn dat de authentieke mensen? Ja. Probeer het te generaliseren.
Heb je dat bijvoorbeeld bij een rectors ook? Of dan is dat nog anders? Want die heb je ook geïnterviewd, of?
Nee.
Die heb je nog niet geïnterviewd?
Nog niet. Ik weet niet... Ik denk dat echt één rode draad is. Mensen met een mening. En ik heb liever dat je een mening hebt die ik niet deel, als dat je geen mening hebt, want dan is er niks om te delen of om niet te delen. Ja, voor de rest...
Vaak hebben mensen toch juist rap een mening zonder eigenlijk gefundeerd, zonder dat die mening gefundeerd is. Wat zou je dan bijvoorbeeld het meest storen? Iemand die oprecht zegt, nee, sorry, ik kan er geen mening over vormen. Ik weet het niet. Is dat dan indifferent zijn? Of is dat dan toegeven dat je eigenlijk niet recht hebt om daar een mening over te vormen?
Ja, misschien moet ik het anders zeggen. Misschien gaat het meer om het feit dat ze ergens ofwel iets beleefd hebben, dus een bepaalde levenservaring, of diep over iets hebben nagedacht. Want ik vind het perfect oké. Wanneer iemand zegt, ik heb hier 10 jaar over nagedacht en ik weet het niet. Dus je moet niet een mening hebben, ergens over nadenken en het niet weten is prima. Ja, ik denk dat bij mijn podcastgasten gewoon iets is wat vaak terugkomt. Die zijn met iets bezig, die hebben een bepaalde overtuiging of een bepaald doorzettingsvermogen. Die hebben allemaal, of niet allemaal, maar veel van die mensen, inclusief ikzelf denk ik, hebben de neiging... Of hebben de impuls om hun stempel op de wereld te drukken. Of om te zeggen, zo zie ik de wereld. En het interesseert mij niet wat jij daarvan vindt. Elke politieker heeft dat, per definitie. Elke ondernemer heeft dat. Elke atleet heeft dat. Er is geen één atleet die zegt, oh, de Champions League winnen. Of nee, dat maakt zoveel niet uit. Nee, jong, er is geen één topatleet die dat zegt. Hè. Er is geen één ondernemer die zegt, oh ja, failliet gaan of niet, dat vind ik niet erg. Al die dingen... Kunstenaars. Dat zijn allemaal profielen of mensen die hun stempel op de wereld drukken. Of die zeggen, ik ga niet akkoord met status quo en daarom doe ik mijn eigen ding.
Denk je dat dat ook niet zou kunnen bij een normaal persoon? Dus nu spreek je eigenlijk vanuit een bepaalde ambitie. Want nu beschrijf je eigenlijk personen die top zijn en niet iets of een bepaalde gedrevenheid hebben in hun eigen vakgebied. Maar kan dat niet perfect... De buurvrouw zijn die het zo goed mogelijk voor heeft met haar
jawel.
Omgeving, die
jawel.
Daar misschien nog nooit heeft over nagedacht.
Oh jawel, maar er zijn iemand waar ik meteen aan moet denken, is Anne-Katrien Redig, die op mijn podcast is geweest. Een vroedvrouw, wat voor mij heel aangenaam is, want mijn moeder is vroedvrouw. Maar die ook haar mama een jong dementie heeft verloren na 10 jaar. Anne-Katrien Redig, niemand kent die, hè? Dat is gewoon een vroedvrouw in een Antwerp ziekenhuis. Maar die heeft een verhaal, die heeft een mening. Die heeft daar een bepaalde manier om daarover te praten. Een heel mooie, integere manier. Die is even welkom als Peter Hinze, of het maakt niet uit welke tussen aanhalingstekens expert. Omdat ze, opnieuw, in die 20% visie is de ene een expert, de andere niet. In de 80% visie zijn die beide experts in hun eigen leven. En iemand die 10 jaar of zo voor haar dementerende moeder heeft moeten zorgen... heeft volgens mij evenveel expertise in dat domein als de topwetenschapster over de 5 stages of grief. Die kunnen alle twee even interessant praten over verlies en over dat soort dingen. Maar opnieuw, daar is duidelijk een mening, daar is levenservaring, daar is iets willen delen. En ik denk dat dat mijn gasten verbindt. Er zijn zelfs gasten geweest die zeggen, ik zit met een verhaal, ik wil daar ooit een boek over schrijven. Maar kan ik dat bij u komen vertellen? Ik zeg, je moet bij mij komen... Als je mij belooft dat dat boek er komt binnen de 5 jaar, is toch prachtig? Er zijn nu podcastafleveringen geweest waarvan effectief boeken in de steiger staan. Dat is niet mijn verdienste, die gasten zijn dat komen vertellen, maar dat was wel een vonkje in dat vuur. En dan denk ik, ja, dat is geweldig. Maar dat zat al in die mensen. Ik heb gewoon een podium geboden. Maar dat moeten niet de... Dat hoeft niet Ivan de Vadder met 150.000 volgers te zijn. Dat kan evengoed. Er is een docent, een professor van UGent op de podcast geweest over retoriek. Ik vind dat heel spannend. Retoriek in de politieke context. Edward de Voogd. De Voogd, ja. Ik vind dat super spannend. Maakt mij uit of iemand die gast kent. Ze hoeven niet allemaal Stijn Baart te heten of zo. Maar goed, het gaat erom dat je een bepaalde synthese van je eigen van je eigen verhaal hebt kunnen maken, en dat kan iedereen, hè. Daarom hoef je niet naar buiten gepercipieerd te worden als de expert, integendeel.
Ik wil zo, ik ben dat de hele tijd te denken, ik probeer zo terug te komen naar die wonderlijke figuren bijna. En probeer zo die gemene delers te zoeken tussen Etienne Vermeers en de... En ik moest denken aan de fasen van Kolberg. En ik weet niet of dat u iets zegt, maar misschien om het even te proberen uit te leggen. Dat zijn de verschillende fases van morele ontwikkeling, dacht ik. En dat wordt dus als leidraad om je te navigeren in die ontwikkeling, heb je het Heinz-dilemma. Waar dus je hebt een persoon Heinz en zijn vrouw ligt op sterven. En dan is de vraag, moet hij een bepaald medicijn dat enorm duur is, hij steelt dat medicijn omdat hij zelf niet kan betalen om zijn vrouw te redden. Dan is de vraag, is wat hij gedaan heeft de goede keuze? En dan, afhankelijk van hoe je erop antwoordt, word je gecategoriseerd binnen verschillende fasen van Kolberg. Misschien de personen die jij beschreef als mensen die je nog had willen spreken, absoluut, behoren tot die fase 6, die bijna onbereikbare fase, waar ook een Jezus, een Martin Luther King toe behoorde, I don't know. Dat ik denk, die hebben een soort van hun hart gelegd in iets, waar ze enorm... Waar ze denken, hier sta ik voor. En ze hebben dan met geduld en zonder oog voor de tijd en hun tijd voor genomen om zich daarop toe te leggen. En een ijzeren en betonnen fundament legt dat niet te doorbreken is. En dat vormt dan uiteindelijk een uitstraling wat door de omgeving zo wordt bewonderd. Misschien ben ik luid op aan het denken.
Je bent ook de student psychologie.
Ja.
Als je dat vertelt, moet ik direct aan Basquiat denken. Jean-Jacques, Jean-Michel, ik ben over zijn voornaam aan het denken. Jean-Michel, denk ik. Basquiat, de Amerikaans-Afrikaanse ontwerper. Fans gaan mij verbranden omdat ik niet exact zijn job wil beschrijven. Die zijn notitieboekjes alleen al zijn fenomenaal. Die is gestorven aan een overdosis als hij 7, 8, 29 was. Dan denk ik, zo iemand, dat zijn van die larger-than-life personen. Hè? Maar opnieuw, op mijn podcast, misschien heeft iedereen op mijn podcast, of iedereen die ik in die mate interessant vind, heeft dat in zich, of in haar. Of dat komt, dat is denk ik eerder een statistische vraag. 1 op de 100 misschien ja, 99 nee, maar ik vind wel dat al die gasten, die hebben iets waarvan je... Die hebben iets onomstotelijks. En
iets goddelijk, ik wil dat woord niet noemen, maar...
Ik zou dat woord ook niet gebruiken, maar die hebben iets wat dieper is dan een mening, dieper is... Want zelfs de onzekerheid is ook een fundamentele onzekerheid. Dat brengt u direct bij topwetenschappers, hè. Hoeveel topwetenschappers durven vandaag nog... hoeveel mensen zijn er nog die vandaag effectief wetenschap van pseudowetenschap durven onderscheiden? Ik denk direct aan een David Deutsch. En dan gaat je terug naar Karel Popper, ja, als je dan over Nassim Taleb daar straks sprak, over falsificatie in wetenschappelijk onderzoek. Als je vandaag wat rondkijkt naar wetenschappelijk onderzoek, wat er vandaag allemaal passeert, vooral in het menswetenschappelijke domein, hoeveel mensen durven het ene nog van het andere onderscheiden? En dat zijn wel er zijn mensen die effectief een lijn in het zand trekken en zeggen, nee, dit gaat te ver, dit kan niet. En ik denk, je hebt dat in het publiek domein, maar dat zijn ook mensen die dat privé zeggen. Als ik Anne-Katrien hoor vertellen over hoe dat haar moeder, haar dementerende moeder, op spoed wordt opgenomen en hoe dat daarmee wordt omgegaan, dat is mensontwarend. Hè? Dan denk je, leven wij in een bananenrepubliek. En zo heeft, als het over die zware emotionele verhalen gaat, of dingen dat mensen vertellen, denk je soms echt, dit kan niet. En het feit dat je dat brengt, dat je daarover praat, vind ik gewoon enorm sterk. En of jij daar nu nog 3 boeken en bestsellers of nog een film van maakt, eigenlijk doet dat niet ter zake. Maar ik denk wel, veel van mijn gasten hebben een soort van verhaal waarvan ik denk van, ja, dat is echt daar gaat het niet om, wat is mijn mening of wat denk ik. Dat is echt gewoon, wat heb ik beleefd, wie ben ik. Het is zo en niet anders. En dat trekt mij wel heel hard aan. En soms overlapt dat met polemiek. Als je met politici spreekt, overlapt dat wel met dogmatiek soms. Ik denk als je bijvoorbeeld met topatleten spreekt, overlapt dat met hypercompetitiviteit? Dus dat zijn allemaal dingen dat je erbij moet pakken. Hè. Als je met ondernemers spreekt, zitten zo soms wel monopolistische trekjes aan. Dat is allemaal niet zo prettig gedrag, al die dingen niet, maar dat komt met die mensen. En net door daarmee te spreken, denk ik vaak van, ja, wauw, die zijn zo interessant. En ik spreek dan zeker niet alleen over mijn eigen podcast. Hè. Ik luister naar podcasts waarvan ik denk, wauw, ik ga daar zo hard niet mee akkoord. Maar het feit dat je een mening hebt, dat je ervoor staat, dat je dat leeft. Ja, als nu de CEO van Pfizer zegt, ik ben de eerste die mijn vaccin pakt, dan denk ik, ah, interessant. Hoeveel mensen zeggen dat nog tegenwoordig? Zo, je staat de mensen ergens voor, je gelooft in jezelf. Zo dan, en dat zijn heel kleine menselijke trekjes die ik in elk van mijn gasten zie, denk ik. Van ik wil dat niet grootsheid noemen of zo, maar dat idee dat, ja, dat er iets te vertellen is. Ja.
Nou, beste luisteraars, dit was deel 1 van de aflevering met Kobo van Repplen, aflevering nummer 20. We moesten het in 2 opsplitsen omdat het bestand te groot was om in 1 keer te uploaden. Bij deze dus een misschien wat ongezellige afbreuk, maar vervolg gerust het verhaal van Kobo en ons gesprek in de aflevering 20b op onze podcastplatform. Bedankt.